jij toevallig een atoomklok hebt, dan staat hij nu op 12 uur 7 en 20 seconden plus 12 natuurlijk, want we lopen 12 seconden achter op de rest van de wereld. Dus zeg nu ongeveer 12, 7, 47. En je luistert naar Megahit FM.
Zal iemand dat interesseren, al die secondes?
Nou, ik probeer dat even uit te rekenen zo snel voor mijn eigen hoofd. Want wij lopen gewoon 12 seconden achter op de rest van de wereld. Omdat het 12 seconden duurt met Bonaireaans internet om van hier, Cuba Compagnie, waar wij live zitten uit te zenden, helemaal naar de studio te gaan. En vanaf daar de lucht in.
Ja. Ja.
Dat is Bonaireaans internet, duurt 12 seconden, krijg je. Dat is een hinderheid met de snelheid van geur. Maar goed, het is tijd voor Op de Klippen. En we hebben interessante dingen te vertellen. We hebben interessante gasten. Het gaat natuurlijk over de actualiteit. We hebben straks niemand minder dan gedeputeerde Angelica Sicilia als eerste. We hebben mensen van de overheid die komen praten over wie de power nou eigenlijk helemaal heeft. We krijgen de Blue Defenders vanmiddag. En Jan Verbeek is er om ons bij te praten over... hoe heet dat ook weer? Lagoen, ben ik nou aan het doorpraten door onze tune heen? Ik moet hem beter door mijn mond houden dan.
Ieder zaterdag tussen 12 en 2. Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is Op de Klippen. 901.1.
Lucky Fonds derde met Linde met een E. En dat is natuurlijk speciaal voor de Linde die ons onze koffie komt brengen vandaag. Dat is Linde met een E, niet Linda met een A. Want Linda met een A gaat A, niet E. Dus ja, dan...
We zijn wel allemaal wakker.
Dan weten we. We zijn allemaal wakker. Ja!
Oh,
wat een zanger is het,
dat.
Hè?
Ja, zeg dat.
Hij moet gewoon zijn karakter hebben.
Ja, echt? Inderdaad.
Jongen.
Ook niet van zijn looks.
Nee.
Maar ja, goed, never mind. Hij vertelt natuurlijk in het liedje dat hij alle meisjes weet te versieren vanwege zijn baan. Zo zegt hij dat.
Ja, ja.
En dat is ook de reden waarom hij het is gaan doen, zegt hij. In dit liedje, in de tekst.
Ja.
Ik weet niet of je geluisterd hebt.
Ik was nog heel druk met andere zaken.
Iedereen hier deed meer hoempa, 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 hoempa.
Ja, dus dat.
Maar goed, zullen we er meteen maar inspringen? Want het zit gewoon aan onze tafel.
Het zit dat?
Nou, het zit gewoon aan onze tafel.
Maar ze is nog eventjes met wat anders.
Ze is nog even...
Goedemorgen.
Kijk, dat bedoel ik.
Goedemiddag alweer.
Goedemiddag.
Het is alweer 12 uur geweest. niet iedereen kan laatst bed uitkomen, zoals jij. Angelica Sicilia, en we mogen jij zeggen, want dat doen we altijd hier. Wat ook interessant is, jij mag ook jij tegen mij zeggen. Dat
kijk, dankjewel. Hè?
Angelica Sicilia, voor degene die onder een rots hebben geleefd de afgelopen tijd, is gedeputeerde. Al hier, op Bonaire.
Ja. Speciaal hiervoor naartoe gekomen.
Huis en haard achtergelaten.
Ja, om hier.
En dan toch hier naartoe. Ik vind het zo moedig.
Huis en haard.
En dat
maar,
meen ik ook.
Huis en haard, maar niet husband.
Nee, niet husband. Die is mee.
Nee,
ik weet niet of husband mee
husband
blij is. Maar...
Heel blij en zeker mee.
Je zal maar
anders ging het hele feestje niet door natuurlijk.
Kijk, dit is.
Je zal maar
het
vliegtuig stappen om te gaan debuteren, zeg.
Ja, ik heb trouwens mijn mooiste stem voor jullie en mijn mooiste radiostem voor jullie vandaag meegenomen. Een beetje verkouden.
We hebben er een dikke compressor op en dan lijkt het allemaal nog erger.
Kijk.
Dat is heel fijn. Nou ja, ik zit hier met een voorhoofdholteontsteking, maar dat kun je niet zo goed horen.
En ik gewoon
met
een slecht humeur. Dus.
Nou, lekker dan.
Martijn, een slecht humeur. Okay. Nou, weet je wel, Martijn, mag jij de eerste vraag stellen?
Godsamme.
Goedemiddag, Martijn.
Ik wou net zeggen gewoon even, joh Angelica, hoe is het met je? Want ik zag laatst een post op Facebook, ik denk een kleine maand geleden kan het ongeveer zo zijn, over het eerste jaar.
Ja.
En een hele mooie foto.
Ja.
En je zag er ook nog heel blij uit.
Ja, ik ben ook nog steeds heel blij.
Ja, dat vind ik
bijzonder,
echt
hè?
Nee, dat is flauw. Ik weet niet of het... Maar laten we alle eerder... Ik heb echt heel veel bewondering en dat meen ik.
Nou, dankjewel jongens. De tijd is echt voorbij gevlogen als ik terugkijk. Een jaar is echt heel erg snel gegaan. Vooral als je onwijs veel ambities hebt en de tijd dringt, om het zo maar te zeggen. Dus ik zet me nog steeds samen met het team elke dag in. En ik heb er nog steeds lol in. Dus dat is het belangrijkste.
Als je het hebt over die ambities. En dan in alle eerlijkheid. Hè, misschien het niet zo snelle Europees Nederland. Is dat iets wat jou frustreert af en toe?
Ja, een klein beetje wel. Want je wilt op heel veel aspecten kunnen doorpakken. Maar ja, je moet iedereen mee hebben. Hè? Dat hoort ook bij deze job. En dat heb ik me vrij snel gelukkig gerealiseerd. Want mijn motto is bijna stap voor stap, om het zo maar te zeggen. Dus als we 5 stapen vooruit maken en we gaan er maar 4 achteruit, is het nog steeds een stap vooruit.
Ik heb misschien toen ik hier pas woonde, zei iemand tegen mij van Bonaire, is 3 stappen vooruit, 2 achteruit, dan 5 opzij, dan weer 3 stappen vooruit.
Ja. Als je geluk hebt. Maar misschien moeten we even
dansen, hè? Ja. En dansen kan best leuk zijn.
Ja, leuk zijn.
Maar laten we eventjes een stapje terug doen nu. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die hier luisteren. En die hebben geen enkel idee wat een gedeputeerde is. In principe is een gedeputeerde natuurlijk een wethouder. Dat zou het in Nederland zijn voor een gemeente.
Het is vergelijkbaar inderdaad
maar,
met een
maar wij zijn geen gemeente. Ook geen speciale gemeente. Wij zijn een openbaar lichaam. Dus mag je geen wethouder genoemd worden. Wat is jouw functie? We hebben 3 gedeputeerden. Wat valt er allemaal onder jouw paraplu?
Nou, we zijn inderdaad met 3 gedeputeerden met elke best een zware portefeuille. Als je kijkt naar de omringende eilanden of zelfs in Nederland, zou mijn portefeuille al verdeeld zijn onder 3, 4, als je vergelijkbaar met Curaçao en Aruba, onder 3 of 4 ministers. Het zijn 9 aandachts of 8 aandachtsvelden. En dat gaat van mobiliteit, volkshuisvesting, infrastructuur, klimaat en milieu. En eigenlijk alles wat met de fysieke leefomgeving te maken heeft. Monumenten, dus best een breed aandachtsveld. En dat vergt ook wel elke dag weer opnieuw om de prioritering scherp te hebben. En het is, ik kan zeggen na een jaar, het is best veel wat er moet gebeuren. Maar ja, we hebben een bestuursprogramma die ook nogal ambitieus is, met 50 punten waar we aan moeten werken. En die punten zijn zo'n beetje onderverdeeld onder de 3 gedeputeerden die niet alleen de ambitie hebben uitgesproken, maar ook de portefeuille op dermate manier hebben verdeeld onderling, dat het ook echt vergt dat je integraal naar de zaken kijkt. Dus het is niet alleen proberen zeg maar 1 aandachtsveld te pakken, maar te kijken waar je zoveel als mogelijk winst kunt behalen op meerdere vlakken. Dus ik geef even een voorbeeld. We zijn met toch wel iets nieuws bezig op ons eiland. En dat is gebiedsontwikkeling. Dat betekent niet alleen inclusieve wijken willen maken die voor verschillende portemonnees beschikbaar zijn. Maar ook natuurinclusief. Maar met de juiste voorzieningen. Met de juiste leefbaarheid ook vanaf het begin. Dat vergt niet alleen dat je infrastructuur op orde is. Dat vergt dat je programmering op orde is. Aansluiting met de juiste doelgroepen. Dat je de juiste voorzieningen plant. En dat raakt verschillende portefeuilles in deze. Maar dat is ook zeg maar, wat het werk ook zo leuk maakt.
Ja,
moet ik zeggen.
Het is dat totaalplaatje. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik in de geschiedenis vaak heb gekeken. En dat ik dingen zag gebeuren op het eiland. Dat ik denk van ja, maar zie je dan het totaalplaatje niet? Een mooi voorbeeld is, het wordt steeds drukker hier op straat. En dan wordt er een grote parkeerplaats hier, waar vroeger de gevangenis stond, wordt daar gemaakt. En het was eigenlijk een braakliggend terrein en er konden een heleboel auto's konden daar gewoon staan. En toen is het mooi gemaakt en meteen waren er veel minder parkeerplaatsen dan er daarvoor waren. En dan denk ik van ja, is er dan niemand die dat dan zo plant? En dit is voor jou, hè? Ik weet dat dit niet jouw verantwoordelijkheid is.
Maar hoe bedoel je minder parkeerplaatsen?
Nou, er is gewoon veel minder plekken. Er zijn allemaal parkeerplekken op neergezet. En er zijn plantjes neergezet. En wat ik van die allemaal. En daardoor was er eigenlijk allemaal veel minder ruimte. En die plantjes, ja, ik ben helemaal voor plantjes. Maar op die plek, waarom zou je die plantjes daar neerzetten en gewoon minder parkeerplek hebben?
Nou, ik kan me zo voorstellen dat het als minder parkeerplek parkeerplekken voelt. Maar er moet nog een fase gerealiseerd gaan worden. Dus het is nog niet af. Het valt mee qua aantallen. Maar wat je wel ziet is na het realiseren van een dergelijke parkeerplaats... dat onze mensen het toch wel iets te ver vinden van de binnenstad. Dus zeg maar het illegale parkeren op de trottoirs, et cetera, gaat toch wel een beetje door. We zijn toch wel een beetje lui om iets verder te lopen naar de punt van bestemming.
Dat is zeker zoiets. Kijk, we kennen natuurlijk het belastingkantoor. Dat was ook niet zo slim om een belastingkantoor midden in de stad neer te zetten. Met al die mensen die daar werken. Die natuurlijk allemaal op de grote parkeerplaats in de stad gaan parkeren. Niet op de parkeerplaats die ervoor zo was gemaakt tegenover het ziekenhuis. Dat is nu helemaal van de baan. Dus daar kun je niet meer parkeren. Dus bij het ziekenhuis grote problemen om te parkeren. Dus ook als je oud en ziek en weet ik wat niet op bent. En je wil pilletjes hebben bij de botica. Dan kun je niet parkeren. Dan moet je eerst nog 6 rondjes rijden. Voordat je wat vindt.
Maar daar raak je zeg maar het belangrijkste punt. Er zit toch wel zeg maar een integrale gedachte achter. Dus het is niet alleen het realiseren van meer parkeergelegenheden. Het is ook nadenken hoe wij in de binnenstad blauwe zones gaan creëren met elkaar. Dat juist de werknemers van het openbaar lichaam in deze en RCN, die vrijwel voor een groot deel ook gevestigd zijn in de binnenstad, niet zeg maar gebruik meer gaan maken van de parkeergelegenheden die juist bestemd zijn voor onze gasten.
Alleen daar hebben ze geen zin in.
Maar dat betekent dus dat je additionele oplossingen moet aanbieden. Dus je moet naast het realiseren van meerdere parkeerplaatsen moet je ook blauwe zones creëren. Maar moet je voor een deel ook bijvoorbeeld bebouwd parkeren gaan maken in de binnenstad. Waardoor je zeg maar de druk op de ruimte die er is ook oplost. Dus er zijn een aantal trajecten die samenlopen. En helaas zie je daar niet van de ene dag op de andere direct het resultaat van. Maar ik wil jullie wel meegeven dat we daar heel hard mee aan het werken of aan de slag zijn. Dus dat is wel iets wat we voor de toekomst echt heel serieus nemen en ook aan het aanpakken zijn.
Kijk, iets verder in het noorden bijvoorbeeld hebben we nu vangrails op een rechte weg. Die vangrails die zijn er eigenlijk alleen maar om te zorgen dat mensen daar niet gaan parkeren, heb ik begrepen. Is mij verteld.
Nou, die vangrails zijn tweeledig. Die zijn ervoor om te zorgen. Kijk, op die weg binnen de bebouwde kom mag je sowieso 40 kilometer rijden. Nou, helaas houden er heel veel mensen daar zich niet aan.
Omdat het zo'n mooie rechte weg is?
Omdat het heel makkelijk is om daar heel hard te rijden, inderdaad. Maar vroeger stonden daar rotsen die zeg maar voetgangers en vele recreatieve wandelaars voor een deel beschermden tegen het snelle verkeer wat voorbij reed. Nou, die zijn weggehaald. De weg is in elk geval aangepakt, maar wat je ziet in die strook waar die vangrails staan, daaronder liggen heel veel kabels en leidingen. Dus ik had ook heel graag een andere oplossing gezien die veel natuurlijker en mooier zou zijn. Stel je voor een boulevard met mooie bomen. Maar om dat te realiseren zou dat impliceren dat we die gehele strook echt zouden moeten aanpakken. Dus het gaat niet alleen om de weg van een nieuwe laag asfalt voorzien. Maar het gaat om de algehele fundering aanpakken. En dat vergt een andere vorm van investering. Dus voor de korte termijn is dit een vrij praktische oplossing, zou je kunnen zeggen, die voor een deel toch wel de vele voetgangers en wandelaars beschermt. En ik realiseer me heel goed dat het niet de mooiste oplossing is. Maar voor nu is dat de situatie.
Maar het is, als ik goed begrijp, is het dus een tijdelijke oplossing?
Het is wat mij betreft zeker een tijdelijke oplossing.
En dus hopen dat het dan geen permanent tijdelijke oplossing wordt?
Nou, dat hopen we wel. Want zoals jullie weten, als je kijkt naar de budgetten die wij beschikbaar hebben voor infra. Nou, hebben we het afgelopen jaar toch wel best goed kunnen lobbyen voor extra gelden. We hebben ook vanuit het Rijk een extra 16 miljoen voor de komende 14 jaar gekregen als het gaat om de aanpak van onze algehele wegennetwerk. Maar daar moeten we ook in prioriteren, want we hebben echt een hele lange situatie van achterstallig onderhoud op ons eiland. Nou, waterhuishouding, jullie kennen het, als het een beetje regent, ligt de binnenstad een beetje onder, blank. Dat hebben we in de afgelopen maand ook veelvuldig kunnen meemaken. Dus de prioritering in deze Kennis is heel belangrijk. Dus we proberen de gelden te besteden op de plekken waar we denken dat ze de meeste impact zullen hebben. En we hopen dat, dat onze mensen die prioritering zullen volgen. Dus dat houdt in dat niet jouw straat per definitie als eerste aangepakt gaat worden, maar wel verbindingen, infrastructuur die essentieel zijn voor het eiland.
Ja. Mag ik een tip geven?
Hi. Kom maar op.
Nou, bij Sorbonne. In 1979 kwam ik hier voor het eerst. En toen was dat stukje, dat laatste stukje weg bij Sorbonne. Dat ging toen nog helemaal niet naar wat er nu allemaal zit. Maar er was daar een oud een hotel dat nooit afgebouwd was. Toen al was die weg 1,5 gaten. En dat is nog steeds zo. En elke toerist die hier komt, die gaat tenminste 1 keer naar Sorbonne. En moet daar over die weg heen met zijn rentalauto en weet ik van die allemaal.
Ja.
Waarom is dat in al die jaren, want het is nooit rechtgemaakt. Dit is zelfs van voor jouw tijd, je was misschien nog niet eens geboren. Het is nooit rechtgemaakt daar zo.
Dus compliment wat je nu zegt.
Ik ben van 77. Dus,
ik heb het dus in 1979 voor het eerst gezien. Als het op dat moment al 2 jaar zo slecht was, dan is het al zo slecht sinds van voordat jij bestond.
En ik hoor dit bijna dagelijks van onze mensen die... die is ook een belangrijke verbinding. Die staat ook op de lijst. Maar waar die precies op de lijst staat, kan ik je op dit moment niet vertellen.
Ik denk dat die wat hoger op de lijst moet. Echt waar. Het is een van de meest brede stukjes grond te hebben. En het is niet zo ver, het is 50 meter of zo.
Als iedereen die nu een klassieke opleiding heeft gevolgd, weet dan dat dit zijn Carthago is.
Ja, maar daar raken we precies het punt. Het is maar 50 meter. En het is overal maar 50 meter. En die keuzes moeten we ook met elkaar maken. Want we zeggen, we kunnen die ene dollar maar 1 keer uitgeven.
Dat snap ik. Maar nogmaals, meest bereden.
Ik heb jouw tip genoteerd bij deze.
Ik wil graag een ander onderwerp toe. Wat ook onder jou valt, is erfpachtgronden.
Ja, klopt.
Of iedereen het mee eens is, ja of nee, er is in ieder geval nu een besluit genomen daarover.
Wat is het besluit dat volgens jou is genomen daarover?
Nou, in ieder geval, of het besluit is, weet ik niet, maar het is in ieder geval komen er berichten naar buiten van, jongens, we moeten gaan stoppen met het automatisch uitgeven van erfpachtgronden, want daar is gewoon de ruimte niet voor.
Nou, dat is niet per se het bericht. We hebben een tijdje geleden inderdaad een persbericht uitgestuurd. En daarmee wilden we met name het volgende benadrukken. Kijk, we hebben een cultuur op Bonaire. Ik ben ook zo hier opgegroeid en opgevoed. Iedereen heeft natuurlijk het recht om een stuk erfpachtgrond aan te vragen bij de overheid. Maar het is alsof het als vanzelfsprekend zijn gaan zien dat ik recht heb op een erfpachtgrond. Dat mijn kind daar ook recht op heeft. En dat het kind van mijn kind daar ook recht op heeft. En als we kijken naar ons eiland, zijn we natuurlijk best beperkt in de ruimte. Je zou kunnen zeggen, we hebben heel veel natuur en open landschap, dus laten we die maar volbouwen. Maar dan denken wij dat wij niet de Bonaire meer zullen zijn die we allemaal zo graag waarderen en belangrijk vinden.
Nou, plus we gaan naar 30.000 mensen toe. Dan kan je niet 30.000 mensen een stuk erfpachtgrond geven.
En dat is precies wat we duidelijk wilden maken. Kijk, de procedure voor de aanvraag van een stuk erfpachtgrond, dat verandert niet. Dat kan iedereen nog steeds doen. Maar het uitgangspunt dat per definitie iedereen recht heeft op een stuk grond van, ik noem maar even wat, 40 bij 40 meter, waar ik een huis op kan bouwen met een gigantische voor-, zij- en achtertuin. Daar moeten we onze beeld richting de toekomst over gaan veranderen. Want de ruimte is beperkt en we moeten het met elkaar in deze ruimte doen. Dus dat houdt in dat we ook onze manier van denken als het gaat om het wonen een beetje moeten gaan bijstellen. We hebben nu heel veel jong professionals die toch wel voor een deel terug zijn gekomen. Maar die wonen nu bij mama en papa thuis. En die willen allemaal toch ook wel een eigen woning. En we moeten veel meer gaan denken over de woningbehoefte die er is. En niet per se de erfpachtbehoefte. Als ik kijk naar het verleden, zijn er heel veel erfpachtgronden uitgegeven die voor een groot deel nu nog niet bebouwd zijn. Dat is één. Dus daar moeten we echt op ingrijpen. Die gronden moeten we terug gaan eisen van van degene aan wie het recht is gegeven. En daarmee kunnen we weer zeg maar andere erfpachtsvormen gaan uitgeven.
Met andere woorden, het moet veranderen in plaats van dat je recht hebt op erfpachtgrond, dat je recht hebt op wonen.
Exact. Je hebt recht op een woning. Iedereen die hier rechtmatig woont op Bonaire heeft recht op een woning en niet recht op een erfpacht. En dat is de boodschap die wij steeds herhalen naar onze mensen. Ik wil nog even benadrukken, want ik krijg dit sentiment toch vaker terug. Het is niet dat wij zeggen dat mensen geen recht hebben op een grond. Maar als je een stuk grond krijgt, vanaf nu, daar zijn bepaalde voorwaarden aan verbonden. Je moet ten eerste die woning echt kunnen financieren. Of je moet kunnen aantonen dat je die woning kunt bouwen. Daar zijn tijden van de start van de bouw zijn aan verbonden. En er zijn ook oplevertijden aan verbonden. Om het risico te mitigeren dat iedereen maar grond krijgt waar ze eigenlijk weinig mee gaan doen. Mm-hmm. En waar we veel strikter op gaan sturen is de ene persoon die een erfpachtgrond heeft gekregen en die is getrouwd met iemand en die stond ook op de lijst om een erfpachtgrond te krijgen, die heeft dadelijk geen recht meer op erfpacht. Want eenmaal je een erfpachtgrond hebt, mag je niet zomaar meer in aanmerking komen voor een tweede. Dus we gaan veel misschien stringenter, maar eerlijker kijken naar het systeem wat we hebben. En veel eerlijker kijken ook naar de verdeling daarvan.
En meer woekeren met de ruimte die we hebben.
Exact.
Nou, het klinkt heel logisch. Want ik bedoel, ja, er zijn echt hele stukken in de wijken waar ik ook woon. Dan denk ik echt van, jeetje, er staan zoveel stukken echt al. Nou, ik ben hier nu 15 jaar. Ruim 15 jaar gewoon, er gebeurt helemaal niets. Maar en dan heel af en toe denk ik, oh ja, maar dan ook weer niks.
Er is toch
niks.
Een verplichting dat je een erfpachtgrond binnen een paar jaar moet
dat is dus
bebouwen.
Niet altijd zo geweest. Maar we zijn ook bezig met het optimaliseren of actualiseren van, laten we het zeggen, de modernisering van onze erfpachtsrechten. Daar komen sowieso andere voorwaarden bij kijken om juist dit soort risico's te mitigeren. Wat we ook hebben gedaan is we hebben in bestaande wijken met bestaande infrastructuur toch veelal leegstaande erfpachtsgronden geïdentificeerd die ook nog niet waren uitgegeven. Dus mm-hmm. daar we zitten nu in het proces om die gronden ook te gaan uitgeven. Maar voorheen, als ik een stuk grond had qua erfpacht, ik geef even een voorbeeld in de wijk Nawati. En die was van 1000 vierkante meter. Nou, daar zouden we 3 stuks erfpachtsgronden van kunnen uitgeven. Dus ik hoop dat mensen zeg maar deze manier van kijken naar de ruimte ook begrijpen. Dat mensen, we daar zuinig mee moeten omgaan.
Moeten mensen ook beter gaan beseffen van dat het wel de erfpachtgrond wel eigendom van de overheid blijft?
Exact. Erfpachtsgrond is per definitie eigendom van de overheid. Net zoals ook huurgronden. En waar ik ook van merk dat we soms een denkfout maken, is men denkt als ik een stuk grond heb gekocht, dat ik daarop mag bouwen wat ik wil. En dat is niet het geval. We hebben op Bonaire regels en wetgeving. Als je kijkt naar het ruimtelijk ontwikkelingsplan Bonaire, daar staat gewoon duidelijk in wat je wel in welke wijk mag bouwen. Ja. Dus hierbij ook een uitroep naar onze mensen om je te verdiepen in vigerende wet en regelgeving. Om goed te snappen wat je wel of niet mag doen. Ja. Wat mag ik wel in een gebied? Mag ik mijn woning bijvoorbeeld recreatief verhuren of niet? Mm-hmm. Mag ik wel of niet tot een bepaalde hoogte bouwen of niet? Als ik ga bouwen, let op pijlhoogteverschil met de infrastructuur. Want wat we vaak ook zien is dat we zelf problemen creëren door niet per se rekening te houden met de huidige context. Ik geef even een voorbeeld. Ik heb mijn huis gebouwd. Die is per definitie 20 centimeter lager dan de weg daarvoor. Ik maak daarnaast een erfscheiding die helemaal dicht is van een wand. Daar maak ik ook geen gaten in. Nou, wat gebeurt er als het regent? Al het water komt mijn tuin in en die kan nergens heen.
Even een leuke zwembad dan.
Precies, dus ik maak mijn eigen zwembad. En daarom moeten we na zeg maar het optimaliseren of actualiseren van onze erfpachtsrechten, zijn we daarnaast ook bezig met het actualiseren van de bouwverordening. Dat we gaan beseffen dat we dit soort fouten richting de toekomst niet meer moeten maken.
Ik denk dat je met me eens bent dat het erfpachtbeleid in het verleden behoorlijk puinhoop geweest is.
Nou, ik denk dat we in het verleden niet per definitie goed genoeg hebben gestuurd op een structuur met duidelijke kaders waar ook mensen qua voorwaarden aan moesten voldoen. Mm-hmm. En ook aan de kant van het OLB. We hebben misschien in het verleden ook niet goed genoeg toezicht en gehandhaafd. En dat zijn allemaal dingen wat we nu proberen te herstellen.
Maar
voor
jullie zijn nu dat ding aan het herstellen. Dan gebeuren altijd dingen waar mensen mee... dat is onherroepelijk. Dat is altijd als je dingen gaat herstellen. Komen er mensen er meer in de knoop te zitten dan anderen?
Nou, verandering doet soms pijn. Hè? Maar ik hoop dat we wel het langetermijnperspectief en de doelen, met name van dit bestuurscollege, wel met elkaar scherp hebben. Het is belangrijk voor ons als je kijkt naar de voor een groot deel ongestructureerde groei van de afgelopen 15 jaar van ons eiland. Als we op diezelfde manier met elkaar doorgaan, ja, dan zijn we morgen een tweede Aruba of een ander nabuureiland. En de vraag is, willen we dat zijn?
Dat is heel
begrijpelijk. Nee, dat willen we niet.
Dat willen we niet. En dat is heel duidelijk. En ik denk dat daar ook de overgrote meerderheid van de eilandbevolking daar ook achter staat. Maar er gaan dingen waar gaan schuren, altijd. Dat gewoon hoort bij dit soort processen.
Klopt.
Dat voorkom je niet. Jullie gaan binnenkort 60 terreinen uitgeven. Als een soort inhaalslag om de wachtlijsten een beetje op te schonen.
Ja.
Er is berichtgeving geweest over dat twee van die terreinen worden weggegeven aan, of tenminste in leen gegeven worden, in erfpacht gegeven worden aan de Zorgwelzijngroep en Stichting Kokari 2.
Dat klopt.
En daar staat een gebouw ook op.
Ja.
En dat is de Magini-Rey Aruana.
Klopt.
Aruba, Abuana.
Abuana.
Ja, het wordt zowel Aruba als Abuana genoemd, maar goed.
Ja, nee, maar het zou dan Abuana moeten zijn, ja. Lijkt mij. Dat klinkt het meest logisch.
Maar goed, wij hebben vorige week hier iemand in de uitzending gehad die al 27 jaar bezig is om te zorgen dat gebouw van de machinerij, om het plat te zeggen, niet instort. Want het is gewoon constant verwaarloosd geweest. Het heeft heel lang leeg gestaan. Zij is daar 27 jaar is daar zich mee gaan bemoeien.
Ze woont er ook in?
Ze woont er ook in, Lula Bernabela. En ze heeft diverse keren in het verleden heeft zij vergunningen aangevraagd. Van, jongens, mag ik dit doen? Ze heeft daar een kruidentuin. Ze is heel erg bezig met geneesmethodes, traditionele geneesmethodes van het eiland. Ze heeft daar een tuin met kruiden ook gemaakt. En die heeft in feite, als je missen. Ik moet nu even afgaan op haar verhaal, maar dat is ook de reden dat we dat heel graag bij jou dus willen checken. Te horen gekregen van, je moet gewoon daar binnenkort uit. Na 27 jaar.
Ja.
En onze vraag is van, is daar niet iets... het is wel heel hard als je 27 jaar ontzettend hard gewerkt hebt om iets in stand te houden. Constant hebt geprobeerd om daar officieel toestemming voor te krijgen. Daar gewoon nooit antwoord op hebt gekregen. Om daar nu opeens te horen te krijgen van ja, je moet weg, iemand anders gaat het doen.
Oké. Okay. Nou, misschien is het goed om bij het begin te beginnen over het initiatief. Het initiatief heet een project Nos Barrio. En die richt zich op ouderenzorg. Het is een taakstellende opdracht eigenlijk vanuit de ministerie VWS aan de ZW-groep. De ZW-groep heeft ervoor gekozen, gezien de goede relatie en werkervaring met Kokari, die ze al in Rincon als voorbeeld hebben, om samen partners te worden op dit project. En die hebben een voorstel ingediend voor een locatie om dit te gaan doen. Ze hebben uit een inventarisatie zelf gekeken naar de beste locaties. En de omgeving van Kaya Mendelssohn, daar gaat het eigenlijk om. Dat gebied kwam als een van de beste locaties naar voren. Mm-hmm. Ze hebben een verhaal en een presentatie ook in de Eilandsraad mogen doen. En de Eilandsraad heeft het bestuurscollege simpelweg verzorgd om ons best te doen om de locatie beschikbaar te stellen aan dit mooie initiatief. Nou, er zijn een aantal initiatieven uit het verleden geweest voor dit gebied. Volgens mij even uit mijn hoofd waren dat een stuk of 6 initiatieven. En daarvan hebben we vanuit het bestuurscollege gezegd, als je kijkt naar dit gebied en naar de initiatieven die er zijn, dat er 4 belangrijke onderdelen absoluut richting de toekomst daarin meegenomen moeten worden. En dat is 1 natuurlandbouw initiatief. Het is ook een prachtige wateropvang, dat gebied. Dat is wonen, / zorgwonen op wat voor vorm dan ook. Dat is een deel sport en een deel onderwijs. Dit zijn de 4 hoofdthema's waarvan wij hebben gezegd, dit gebied moet ruimte gaan bieden voor dit soort programma's. ZW-groep en Kokari hebben hun plannen verder uitgewerkt. En het initiatief omhelst ongeveer 90 zorgwoningen. Zowel voor een deel intramuraal als extramuraal.
Dat zijn moeilijke woorden.
Het houdt in, kijk, als je kijkt naar de situatie op Bonaire. De wijken met de meeste ouderen op ons eiland zijn Nikiboko en Antriool. Mm-hmm. En Amboine in deze locatie zit eigenlijk net een beetje ertussenin. En we hebben heel veel ouderen. De verwachting is dat we in 2025 naar de 3800 ouderen gaan. En daarvan is 7% dement. Veel last van dementie dus. De verwachting is ook dat dit alleen maar gaat toenemen in de toekomst als je kijkt naar onze huidige demografie. Dus wij hebben ook een hele belangrijke taak als overheid om zorg te dragen dat er meerdere vormen van zorgwoningen komen. Nou, we kennen de oude verpleeghuizen van vroeger, hè, waar je je ouder naartoe brengt en die woont daar. En daar worden allerlei dagprogramma's, et cetera, en zorg voor gepland. Maar het concept van Los Barrio richt zich zowel als mensen die niet zomaar naar buiten kunnen gaan of die eigenlijk beschermd moeten worden, iemand die dement is. Dat houdt in dat je in elk geval intramurale zorg moet kunnen aanbieden.
Intramuraal?
Intramuraal houdt in dat je zeg maar het woord intra, dus dat je zorg binnen een bepaalde grens krijgt. Dus ik kan niet zomaar naar buiten lopen.
Ja, we zijn wat dat betreft een identiteitskanaal. We willen alle moeilijke woorden uitgelegd krijgen.
Okay. Maar het heeft te maken met het verschil tussen iemand die echt dedicated zorg heeft en iemand die misschien een zorgvraag in ontwikkeling heeft. Wat we willen doen is zowel omgevingen creëren waar ik kan wonen, waarbij ik nog 100% gezond ben en mijn partner misschien dementerend is. Dat ik ergens een woning kan krijgen, dat ik samen met mijn partner in een veilige omgeving kan wonen. Nou, dat is in de basis, als je kijkt naar dit initiatief, is dat in de basis het geval voor Los Barrio. En Los Barrio in de samenwerking met ZW-groep en Kokari, die heel veel ervaring heeft, ook in de aanpak van ons cultureel erfgoed, mm-hmm. Hebben ook de aanvraag gedaan om ook Magazina di Amboine daarin mee te nemen. Nou, dat verzoek is gehonoreerd. Omdat in de basis, als je kijkt naar de situatie waar we nu in zitten, er vanuit het OLB het pand is van het OLB, net zoals de gronden. En er zijn op dit moment geen huurcontracten met derden als het gaat om gebruik van dit pand. Dus we hebben dit gezien als een kans om A, de magazine die rij echt in waarde te gaan herstellen hoe die vroeger was. Mm-hmm. En daar een sociaal-maatschappelijke functie aan te geven.
Er blijkt wel een gebruiker te zijn.
Al 27
jaar. En die door de overheid dus constant genegeerd is en nu dus weer.
Ja, de achtergrond van deze informatie is in elk geval bij mij niet bekend. Maar het is heel simpel. Iedereen.
Hey, ik snap de situatie, ik snap ook het probleem. Wat ik vraag, en dat is misschien lastig voor een overheid, is een beetje empathie. Om ook te bedenken, want dat als je 27 jaar lang daar je ziel en zaligheid in hebt gelegd. En heel veel geld, tenminste voor haar heel veel geld. Dat het wel heel hard is dat je gewoon zonder enig gevoel, zonder enig. Medeleven van jongens, ja joh, dit is hard, gewoon te horen krijgt van wegwezen.
Nou, ik weet niet of je het zo zwart-wit kunt zien, maar ik snap het sentiment.
Nou, ik zit er wat harder aan dan het misschien is.
Nee, maar dat geeft niet. Ik denk dat er genoeg ruimte is om andere initiatieven ook verder vorm te geven.
Er is daar sowieso genoeg ruimte. Maar want het stuk dat is uitgekozen is niet het hele gebied daar zo. Want die plantage Aruba en die plantage Amboine, die daar naast elkaar lagen.
Klopt.
En dit ligt op Aruba, op het oude Aruba. Maar je kunt ook een stuk van dat Amboine daar meenemen en dat gebruiken. En ja, je hebt zelf net in het begin van het programma gezegd dat monumenten ook onder jouw portefeuille vallen.
Klopt.
Je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, kijk, Lula heeft de hele tijd gevraagd om geld om te helpen om dat gebouw een beetje op te kalefateren. Je zou ook kunnen zeggen van oké, we geven haar dat geld zodat het gebouw kan opkalefateren. En we geven dat stukje grond laten we aan haar. Zodat zij daar haar kruiden
ja, en de traditie van de
cultuur. Dat zou kunnen,
het gaat hier ook om cultuur van het eiland.
Ja. Het gaat om cultuur van het eiland. En dit initiatief omhelst juist het behouden van cultuur van het
dan
eiland.
Dan moet er toch met elkaar gepraat gaan worden?
Er kan altijd met elkaar gepraat worden. En wat ik zei, er is altijd ruimte om bezwaar en zienswijze in te doen. Maar het blijft heel simpel. We hebben hier in drie serieuze partners die bereid zijn niet alleen een geweldige omgeving te creëren voor onze ouderen, maar direct ook de waarde van ons erfgoed weer op peil te gaan brengen en daar de juiste sociaal-maatschappelijke functies in te gaan huisvesten. En die kans kunnen wij niet laten gaan. Daar zijn we onwijs blij mee.
Nee, bedoel, daar vallen we ook niet op aan.
Vallen helemaal niet aan. Nee. Oh, even. Nee, dus even rephrasen. Hè. Wij vallen zeker niet aan.
Nee, we vallen zeker niet aan.
Okay.
Nee, maar we moeten ook met elkaar beseffen. En daar komen we terug op de discussie over het verworven recht op een erfpachtsgrond. Mm-hmm. Onderdelen van het OLB, zeg maar eigendom van het OLB is eigendom van het OLB. En verworven rechten in wat voor vorm dan ook, daar met alle respect voor iedereen, daar moeten we heel zorgvuldig mee omgaan.
Dat begrijp ik al.
En het is onze verantwoordelijkheid om daar de juiste invulling en toepassing aan te geven. En ik denk dat wij meer dan bereid zijn om met iedereen te praten. Maar het is niet vanzelfsprekend dat als iemand een initiatief heeft op een bepaalde plek, dat het ook per definitie op die manier moet gaan.
Maar deze dame, Lulu, heeft gezegd van ja, er valt totaal niet te praten. En het enige wat ik van jou vraag, nu, hier aan tafel, ben je bereid om dat gesprek met haar aan te gaan?
Ik denk dat het voltallige bestuurscollege bereid is om dat gesprek aan te gaan. Ik ken zelf deze persoon niet. Ik weet alleen dat nogmaals dit initiatief is ingezet vanuit een sociaal-maatschappelijk belang. Ja. En daar sta ik 100% achter. En daar maak ik me elke dag
Nee, maar dat is ook duidelijk.
Voor.
En dat is de discussie.
Dat staat niet ter discussie.
Dat staat totaal niet ter discussie. Fantastisch plan, geweldig. Zeer veelbelovend. Alleen het enige wat ik vraag is van jongens, er is een ander stukje cultuur van Bonaire wat op deze manier door andere plannen dreigt te verdwijnen. En daar moeten we dus heel voorzichtig mee zijn.
Nee, dat deel ik volledig. We moeten sowieso heel voorzichtig mee hier omgaan. Maar wat ik zeg, het gebied is groot genoeg. We hebben in ieder geval qua kapstok bepaald wat voor programma's daarin zouden passen. En dan moeten we met elkaar gaan kijken hoe we daar het beste invulling aan kunnen geven.
Wij moeten dit afsluiten, want we hebben nog heel veel andere gasten. Mogen we dit afsluiten met van
dat
de deur open staat en dat wij dat
de
ook.
De deur staat altijd open voor gesprekken,
prima.
Jongens.
Kijk, dat is eigenlijk het enige wat we vragen.
Hartstikke bedankt dat je er was.
Ik vond het heel interessant.
Ja, absoluut. Kunnen we onze andere gasten niet gewoon wegsturen?
Nee, maar wel misschien Angelica nog een keer vragen. Want ik vind we gaan niet. Maar wel misschien nog een keer terugkomen echt. Want je vertelt het echt op een manier dat ik denk, dit is ook heel erg begrijpelijk en belangrijk, vind ik. Er is heel veel communicatie, maar vooral ook zo'n eilandraad. Dat is in Papiamento. We kunnen met z'n allen vinden dat iedereen Papiamento zou moeten spreken. Ik ga meteen mijn hand ophijzen, want ik vind dat ook. Maar dat kan niet altijd. En dan is het gewoon heel fijn om af en toe gewoon dit soort dingen te horen. In een taal, is dit nu in het Nederlands, voor onze Nederlandse luisteraars. Dus ik wil
jullie mogen me altijd uitnodigen.
Ik hoop
geen
niet
probleem.
Dat je je erg aangevallen voelde. Maar
ik voel me nooit aangevallen, okay, jongens. Prima. Want volgens mij zijn onze initiatieven, uitgangspunten en ambities heel helder. Ja. En daar sta ik voor. En dat blijf ik ook op die manier vertellen natuurlijk.
We hebben gewoon een mooi gesprek gehad.
Zeker. Top. Ik kijk nu al uit naar 50 meter mooie straat bij Sorbonne.
Ja, ergens gaat hij toch omhoog in het lijstje.
Ja, ik draai snel een plaatje, want dat hebben we nog helemaal niet gedaan dit uur. Behalve helemaal aan het begin. Ik heb hier Forever Young. En dat is natuurlijk van Alphaville. Maar David Guetta heeft er ook wat mee gedaan. En nu klinkt het zo. Het gaat eruit als mijn nachtkaars.
Nou, dat was best oké. Okay.
Het origineel zat geen beat in. Ja, er was wel een remix waar wel een beat in zat. Maar dit is toch wel even een andere koek.
Mm-hmm. Ik vind het niet verkeerd.
Nee,
dit vind ik een remake die ik wel kan hebben.
Nou, het is ook wel goed dat ze de originele zanger Die Marion heet op een of andere manier. Het is een vent, maar hij heet Marion. Dat ze die erbij hebben gehad. En dat het gewoon echt een beetje... Ja, nog het gevoel heeft van het origineel. Ja. Vind ik.
Terras, wat vond jij ervan? Als ook iemand met een prachtige stem en heel mooi kan zingen. Lekker puur zeggen, toch? Nou, wat vond je hiervan?
Nou, het is echt leuk, hoor. Het is een leuke beat. En ik zag je al je armen bewegen. Het is inderdaad een beetje als de zee. Die neemt je mee. Ja, ja, leuk.
Ja. Oké. Nou, top.
Maar ik wist dus niet dat het moet vanavond, dus die zal een beetje bezig.
Ja,
dat
moet vanavond. We hebben nog een leuke Winter Pride feestje te gaan. Ja. Dus, ja.
Aan tafel zit Terrence Jansen. Jij werkt bij het OLB.
Klopt.
En er komt binnenkort een speciale markt, 7 december geloof ik.
7 december is het, ja.
En wat is er op die markt te vinden?
Nou, deze markt is onderdeel van een campagne die we hebben gestart. Dat heet You've Got the Power. En die markt is een informatiemarkt over stroomgebruik. Dus het is voor iedereen die zoiets heeft van... Nou, ik wil eigenlijk iets doen aan mijn stroomverbruik. Zodat ik ook iets minder hoef te betalen iedere maand. Dan kunnen ze langskomen om wat praktische tips te krijgen... over het verlagen van hun verbruik en dus het besparen.
Het is een mooie timing, om nu bekend geworden is dat de subsidies op... energierekeningen dus gestopt zijn door Nederland.
Klopt. Ja. Ja.
Wisten jullie dat al van tevoren? Dat jullie dus nu dat georganiseerd hebben?
Nou, we wisten natuurlijk dat er een reactie zou komen op het rapport van Commissie Today. Ja. Over het sociaal minimum. En in dat proces kregen we al wat signalen dat de Rijksoverheid eigenlijk kritisch ging kijken naar die subsidies en of op het afbouwen daarvan. Dus we hadden al een vermoeden dat zoiets zou kunnen plaatsvinden. Maar pas laatst met dat bericht van de staatssecretaris is dat officieel naar buiten gekomen.
Dus een beetje anticiperen op de dingen die gingen gebeuren.
Ja, en dat hadden we al in gedachten toen we met de vorige campagne begonnen over de energietoeslag. We zagen heel veel mensen aanvragen doen voor een energietoeslag met hele hoge facturen voor de energierekening. En toen dachten we van nee, dit klopt hier niet. Mensen moeten bewuster omgaan met hun energieverbruik. Mm-hmm. Zo kan ook die toeslag langer meegaan. Ja. Dus we hadden al een aantal jaar in gedachten eigenlijk dat we iets hierop moeten organiseren. Nou, zoals ook gedeputeerde Cecilia zei, soms duurt het iets langer dan je zou willen. Maar ondertussen hebben we wel deze aanpak ontwikkeld.
Wat kan je nou zelf doen om inderdaad structureel je energierekening omlaag te krijgen?
Nou, daarvoor kan je voor allerlei tips komen naar de markt op 7 december. Maar er zijn allerlei dingen. Hè? Ik bedoel, van de hele kleine dingen tot de grotere dingen die je kan doen. Hele kleine dingen gaat over je lichtbron veranderen, zeg maar. Er zijn hele oude gloeilampen in veel huizen nog. Die kan je verwisselen voor een LED-lamp, waardoor je minder energie verbruikt.
Geen spaarlamp, LED-lamp.
LED-lamp, klopt. En we hebben ooit uitgerekend samen met Web dat op maandbasis, volgens mij is het, $7 kan besparen. Als je een huis hebt met veel verschillende van die lampen. Bij normaal gebruik kan je volgens mij...
Het is heel simpel. Een beetje gloeilampen is 40 watt.
Ja.
En een beetje van dezelfde sterkte LED-lamp is 3 watt.
Ja. Precies.
Dus dat is dan meer dan 10 dan keer zo minder.
Klopt, nee. Ja.
Ja, dit is geld.
Ja.
Ja.
Nou, ben je toch een wiskundige, Martijn?
ja, dat...
Ja, in Nederlands niet.
En wat nog meer? LED-lampen. Volgens mij is dat iets wat redelijk te doen is voor iedereen.
Ja. Klopt. Nou, en we gaan ook wat LED-lampen uitdelen. Dus je kan gratis LED-lampen krijgen. We hebben een grote voorraad ingeslagen. En we gaan die uitdelen voor mensen die langskomen op de markt. Dus heb je zoiets van... ik weet niet welke ik moet kopen of hoe. Dan kan je gewoon langskomen, dan krijg je die. En we hebben ook wat solarlampen ingeslagen voor buiten. Dus we hebben 500 solarlampen. Die werken op de zon. En die kan je buiten ophangen om een beetje buiten te verlichten in het kader van de veiligheid. Hè, zodat je niet een normale lamp gebruikt de hele nacht door en soms die ook vergeet om uit te doen. En dan trek je heel veel stroom. Deze solarlampen gaan we ook uitdelen. Maar er zijn ook andere leveranciers op de markt die komen vertellen over producten die zij verkopen die jou kunnen helpen om minder stroom te gebruiken. Dus er is bijvoorbeeld ook Dynef. die op de markt is. Die kan je vertellen over de installatie van solar panels. En die, nou, ik ben echt niet technisch, dus ik durf niet daarover te vertellen wat dat precies inhoudt. Maar die kunnen je wel op de markt op 7 december komen vertellen.
Ik kan je vertellen, ik heb zelf thuis een airco in mijn slaapkamer, waar 3 zonnepanelen aan hangen. Zonder batterijen, maar als we overdag, ik ben veel thuis, mijn slaapkamer is ook mijn kantoor.
Ja.
Dat kost meer geld. Ik heb uitgerekend dat ik het in 2 jaar terug verdien.
Ja.
En daarna is het gewoon pure winst.
Nee, precies. Dus weet je, alweer, ik heb die informatie niet, maar deze professionals op de markt wel. Het zijn bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Maar ook als je zoiets hebt van, nou, ik ben nog niet toe, of ik heb de middelen niet om dat aan te schaffen. We hebben allemaal wel ook huishoudelijke apparaten, elektrische apparaten, die stroom gebruiken. Dus de koelkast, de wasmachine, de airco. En ook die apparaten kan je best bepaalde soorten apparaten komen. Vaak een inverter versie.
Ja.
Om wat minder stroom te gebruiken.
Ja.
En die moet je ook op een bepaalde manier gebruiken. Een inverter airco moet je niet precies hetzelfde gebruiken als een normale airco. Nee. Dus op die markt kan je ook de informatie daarover krijgen.
Een normale airco en een normale koelkast is aan uit. Hij koelt heel hard en dan stopt hij weer en koelt hij weer heel hard. Een inverter kan stappen er tussen nemen. Dat, uiteindelijk gaat dat heel veel energie besparen.
Ja.
Wat mij ontzettend opvalt hier, waar ik echt ben enorm over verbaasd en echt gewoon heel erg over verbaasd, is dat bij alle nieuwbouwprojecten er geen rekening gehouden wordt met extra isolatie.
Ja. Ja.
Geen dakisolatie,
klopt.
Geen muurisolatie en geen dubbel glas.
Ja,
dat klinkt heel raar, want dat associeer je gelijk met de warmte binnenhouden. Nee, de warmte buiten houden.
Ja, klopt. Nee,
dat scheelt echt zo gigantisch op je airco-kosten.
Dit is absoluut waar. En gedeputeerde zei al zo net van ze willen ook gaan werken aan de bouwvoorschriften. Nou, vanuit dit project, vanuit deze onderwerp waar we aan werken, energiebesparing, denken we ook daaraan. De overheid heeft aangekondigd een energievisie te willen ontwikkelen. In dat kader willen we gaan kijken naar allerlei soorten maatregelen om het energieverbruik te verminderen, maar ook stabieler te maken enzovoort.
Ik zie nog steeds nieuwbouwprojecten waar dus in slaapkamers, waar airco's ook in de bouw meegenomen worden, met shutters.
Klopt, ja.
Nou, dan ben je echt voor de KLM aan het stoken, hoor.
Ja. Klopt.
Nou ja, maar ik denk dat het vooral, als we het dan hier hebben over op het niveau van een openbaar lichaam, en dan kijk ik vooral zeg maar naar de sociale woningbouw. Ik zou het heel mooi vinden als er in wijken van sociale woningbouw of betaalbare koopwoningen echt voor onze lokale mensen ook bedoeld, dat daar wel nagedacht wordt over solar, regenpijpen. Ga het maar benoemen. Inderdaad, isolatie, want en ik kan me voorstellen dat vooral daar dan de rol van jullie en zo'n energiebeleid of nota heel erg belangrijk is.
Ja, zeker. Ik moet wel zeggen, we starten even klein. Hè? We moeten dingen in stapjes doen. Ook deze energiemarkt is echt bedoeld voor, en daarom heet de campagne ook voor nu You've Got the Power. Het gaat over wat jij over wat jij zelf in handen hebt om te doen. En dat zijn inderdaad die iets kleinere stappen. Maar als je die allemaal gezamenlijk neemt, dan kan dat heel groot impact hebben. En dus daar starten we. En dan werken we in de komende jaren samen met onze partners naar die grotere oplossingen.
Het heeft natuurlijk ook aan twee kanten effect. Aan de ene kant bespaar je zelf geld. Aan de andere kant wordt er ook heel veel geld bespaard op het eiland.
Klopt.
Omdat het web dus minder groot hoeft te groeien.
Precies. Dat is echt ook een hele belangrijke punt. We hebben in de afgelopen tijd vele malen meegemaakt, veel malen vergeleken met vroeger, dat er blackouts zijn. Hè? En dat er veel meer belasting is op de elektriciteitsnet. En dat heeft echt te maken met het feit dat het eiland groeit. En we gebruiken allemaal, ook omdat het steeds warmer is, veel meer energie om te koelen. Maar ook voor allerlei andere dingen. Dus die besparing heeft niet alleen maar weerslag op jouw portemonnee en het aantal geld wat je overhoudt om andere dingen te doen. En je mate van bestaanszekerheid, want dat is eigenlijk de insteek van deze initiatief vanuit ons, de Samenleving en Zorg. Maar natuurlijk ook knock-on effects met betrekking tot de stroomvoorziening in zijn geheel op het eiland.
Mensen denken meestal aan hun eigen portemonnee eerst. Je kan het ook naar jezelf toetrekken. Namelijk als het web minder hoeft uit te breiden, dan wordt de rekening, de elektriciteitsrekening ook lager.
Ja, klopt. Ja. Nou, en dus
wat dat betreft, treft het je wel degelijk ook in je eigen portemonnee.
Klopt, ja.
Hey Terrence, als je het nou hebt, hè, we kijken hier naar solar. Kijk, er zijn een aantal dingen waar we hier van zeker van zijn, denk ik. Dat is zon en ook vaak wind. Mm-hmm. Subsidie op solar. Zou dat iets zijn waar je zo'n plan wat je uit kan werken en misschien met z'n allen kunt bedenken? Vooral ook, denk ik, als een overheid bijvoorbeeld.
Ja. Ja, zeker. Ik ben een ambtenaar, dus ik kan niet alles zeggen wat ik ook intern hoor. Maar wat ik in ieder geval wel kan zeggen is dat het bestuurscollege een aantal weken of een aantal maanden geleden volgens mij een besluit heeft genomen dat ze een energievisie willen uitwerken. Dat staat ook in hun bestuursprogramma. En daarmee kan ik me voorstellen dat er allerlei initiatieven komen om mensen aan te moedigen om zuiniger om te gaan, om de energievoorziening op het eiland überhaupt verder te vergroenen. Ik heb wel ook ideeën gehoord over hoe je dat solar aanpak groter en collectiever kan maken. Dus hier hebben we als overheid zeker aandacht voor. Maar wat ik zeg, we beginnen nu met dit gedeelte van, nou, wat heb je zelf in handen? Waar kan je zelf keuzes in maken? Ja. Kleine keuzes die een groot impact
kunnen hebben. De markt is op 7 december, waar?
Is bij Social Café. Het is van 9 uur tot 12 uur.
Waar zit Social Café?
Social Café is aan de Kajanirlandia. Dat is tegenover de bevolkingsregister en ook de RBC daar. Het heeft een kids corner voor degene die kinderen hebben en die niet thuis kunnen laten.
Of degene die zich nog kind voelen.
Dat ook, ja. Oeh, zeker. Oeh. Ja.
Dat wij dus ook.
Jullie zijn ook van harte welkom. En het leuke is ook nog, je kan ook nog prijzen winnen. Want wij gaan in de week voorafgaand aan de markt, dat begint op 2 december, gaan een aantal van onze medewerkers wijken in. Ze gaan lopen op straat en huis aan huis om een uitnodiging uit te delen. En die uitnodiging heeft ook een stempelkaart. En op die markt kan je dan stempels verzamelen, 3. En dan kan je meedoen om prijzen te winnen. En die prijzen zijn dan juist ook dingen die helpen om jouw elektriciteitsrekening te verminderen.
Sowieso, jongens, kom op. Gratis, ja. Gratis ledlampen, gratis solarlampen. Je moet erheen.
Je moet er gewoon heen.
Ja. En hoe heet het?
We noemen het de Feria di Corriente. De markt van de stroom.
Okay.
Stroommarkt.
En het motto
you've
is?
You've got the power.
Het motto van de campagne is You've got the power.
Okay, dan weten we het zeker. Dankjewel, Terrence.
Ontdek Bonaire Automation, al 18 jaar jouw vertrouwde lokale partner voor ICT en beveiliging. Als HP-partner hebben we de nieuwste apparatuur en alle gangbare inkt- en toner-cartridges van HP op voorraad. Daarnaast zijn wij ook gespecialiseerd in geavanceerde beveiligingssystemen. Onze experts staan klaar om jou te helpen met persoonlijk advies en top-notch service. Je vindt ons aan het begin van de Kaya Nikiboko Zuid. Kies voor Bonaire Automation, jouw sleutel tot betrouwbare technologie.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.
Wat een feest!
Dit is op de Klippen, Megel 101.1.
Ja, I've got the power. Snap hoorde je natuurlijk net.
Die ben ik een beetje aan het verliezen. Ik heb een beetje honger.
Heb je honger?
Ja.
Nou, je kunt lunchen tegenwoordig.
Ja, goed. Ja, ik zie echt van alles langskomen. Ja,
het is hartstikke lekker lunchen bij Cooper Compagnie. En veel mensen hebben het al ontdekt. Er wordt hier goed gegeten.
Ja, er wordt.
En ik moet zeggen dat ik er ook naar uitkijk. Maar we moeten nog een uur.
En ja, we zeggen dat het lekker is. En iemand draait zich om en begint heel hard met haar hoofd te knikken. Zo van, ja, het is lekker.
Oké, ik kijk er naar uit.
Ja, maar we kunnen hier niet met een volle mond radio gaan presenteren.
Nee, dan gaan we smakken.
Nee, de laatste 5 minuten gaan we nu nog niet bestellen.
Het is al erg genoeg dat ik hier af en toe mijn koffie, weet je wel, zit je koffie te drinken en dan dat je dan aan het roeren bent.
Ik ben
en
blij
zo,
dat jij dat zegt. Zo irritant, man, af en toe.
Lust je ook een kopje koffie? Want Linde met een E is er mee bezig.
Ja,
hoor.
Nee, Linde. En Linde maakt geweldige koffie, want ze hebben heel lekkere koffie hier bij Cooper Company.
Dat hebben ze zeker. Dat is absoluut het geval. Blue Defenders, wat weet jij daarvan?
Ik heb posts voorbij zien komen waarbij ik dacht, zo bar en boos op een schip op dat open water.
Ja, die fokkers komen overal, hè? Dat is niet te geloven.
Ja, echt, nou ja, dat is dus wat ik ervan weet.
Nou kun je afvragen of je dat echt wil, om in de IJszee een beetje op zoek te gaan naar pinguïns en wat iets meer zijn.
Nee, dat is inderdaad
een vraag. Vraagt je af waarom. Gelukkig, voor al die mensen die zich afvragen waarom en hoe dat nou helemaal zit, hebben wij hier Casper Dauma en Cora Knopper aan de tafel zitten die daar meer van weten. Casper, vertel eens even, hoe zit dat nou? Waarom moet jij naar de pinguïns?
Nou, dat is wel een droom trouwens.
Ja.
Het moet de eerste oefenen hier.
Het is ook een droom van mij, maar ik heb liever dat die pinguïns dan hier komen dan dat ik naar die pinguïns moet.
Dat laten we eens mee hier doen.
Wat is Blue Defenders? Wat wil Blue Defenders?
Nou, Cora die kan dat heel goed uitleggen.
Oké.
Nou, een beetje verdeeld als het mag, hoor.
En dan ga ik naar Cora. Ja, ik koos jou uit omdat je recht tegenover me zit hier aan de tafel. Maar Cora zie ik dan en profiel, zoals dat heet in het Engels. Cora, vertel eens even, Blue Defenders. Waarom, waartoe, waarvoor en waarheen?
Ja, nou, dat kan ik zeker uitleggen.
Dichter bij je microfoon.
Ja, oké. Dat kan ik zeker uitleggen. We zijn een aantal jaren geleden ook een keer op een expeditie geweest. Toen zijn we gezeild van Martinique naar Saba. En daar moesten we gewoon aan boord aan het werk zijn. En ook daar deden we onderzoek naar potvissen. En toen kwamen we terug hier op Bonaire. En toen dacht ik, hoe zit dat eigenlijk in de wateren rondom Bonaire? Wat zwemt hier
potvissen.
Allemaal?
Wat is er?
Potvissen. Ja, onder andere potvissen, maar ook andere walvissen. Zijn
Komen die hiervoor?
Die komen hiervoor.
Echt waar?
Echt waar.
Ik heb meer dan 4000 duiken hier gedaan. Maar ja, aan de andere kant, meer dan 4000 duiken geen potvis zien. Ik heb ook nog nooit een manta gezien. Dus dat is een running joke.
Ja, precies. Ja, en walvissen die komen over het algemeen ook in wat verder, hè, op zee voor. Dus het is logisch dat je die niet met duiken ziet. Maar we hebben ons toen verdiept in de data. En toen dachten we van, goh, die data is best wel een vernieuwing toe. Want we hebben het Yarrari Marine Mammal and Shark Sanctuary hier rondom Bonaire. Dat is een groot gebied. Dat is een sanctuary. Oké, wat zwemt daar nou? Hoe vaak zwemt het er? De aantallen? Welke soorten zijn er? Nou, en dat is het onderzoek wat we hier doen.
En hoe doe je dat?
Dat doen we door expedities in te plannen. Dus inderdaad, we stappen de boot op en dan zijn we 5 dagen op zee. En dan
open water heb je
dan open water.
Echt way out there in the blue.
Yes, dat klopt. En dan we doen het door te spotten. En om die dieren te kunnen identificeren, moet je ze fotograferen. Ja, dat kan Casper natuurlijk heel goed vertellen.
Maar, dat is dan weer mijn stukje.
Ja, fotograferen, dat is jouw ding. Dat weet iedereen eigenlijk wel op het eiland. Mogen we aannemen als de mensen niet allemaal onder een hele grote steen hebben gelegen. Maar toch vraag ik me dat af. Hè. Je bent dus way out there. Maar dan als je gaat alleen maar aan het dobberen bent in het blauwe. En zit je dan te kijken tot er eens een keer een vis naar boven springt. Of zeg je van weet je wat. Ik spring in het water. Ga eens kijken wat ik onder water
tegen. Zijn geen vissen.
Maar dat zei ik dat?
Nou ja,
dat zou ik toch niet zeggen. Dat vind ik niks van mij om dat te zeggen.
Nee, het zijn zeezoogdieren, maar dat weet je pas. Nee, we hebben daar wel een structuur voor, inderdaad. Hè. Aan boord heb je allemaal shifts en daar zit dus spotten bij.
Ja.
Wat ons doel wel is om het hele Yarrari-gebied af te zoeken. Dat lukt natuurlijk niet in één expeditie, dus daarom delen we dat ook op.
Ja.
Dus doen we wel heel gericht zoeken.
Kijk, die zoogdieren die moeten naar de oppervlakte.
Ja,
die moeten zich zichtbaar maken. Maar we hebben ook andere beesten, denk ik, die dat niet hoeven. En die ook interessant zijn.
Ik
weet niet of je walvishaaien meeneemt.
En die misschien wat dieper zijn.
Maar jullie onderzoek gaat toch specifiek om de zeezoogdieren?
Ja, niet alleen maar potvissen hoor. Ja. Maar potvissen leven op een bepaalde diepte. Dus als we eruit gaan, dan kijken we ook naar welke dieptes we gaan varen. Bijvoorbeeld tot hier aan de kust zien we zo vaak natuurlijk dolfijnen. Maar je hebt ook grote groepen dolfijnen die veel verder van de kust af zitten, maar die hier niet langskomen. Walvishaaien kunnen tussen Curaçao en Bonaire natuurlijk zitten, maar die kunnen ook hier aan de kust zitten.
Potvissen heb ik wel gezien hier.
Ja, potvissen zou je hier niet zien. Dat is gewoon te ondiep. Die moeten minimaal een diepte hebben van 800 meter om te jagen op inktvis. Wat we nu ook gezien hebben, stukken inktvissen die in het water drijven. Dus dat was echt wel superleuk om te zien.
Maar ben je dan ook...
dode inktvissen, dat vind jij leuk om te zien.
Nee, stukken inktvissen.
Stukken van dode inktvis.
Maar goed, je wil die prachtige dieren wil je zien en je wil ze spotten. Doe je dan ook nog iets extra's? Inderdaad, net wat jij volgens mij wilde zeggen. Gaat er een duiker het water in om een beetje reuring te maken?
Nee.
Gooi je er een dood visje in?
Nee, we doen helemaal niks. We wachten.
Dus dat is echt wachten?
Ja, we kijken echt. We gaan op die boot. Wow. We gaan de route varen. Die stippelen we uit. En dat, we wijken wel eens een beetje af. Maar... En dan is het eigenlijk is het echt gewoon zitten. Er zitten twee man zit voorop. Alleen maar te kijken in een hoek van 90 graden. Van links naar rechts. Van links naar rechts. 2 uur lang. Er mogen geen telefoons mee. Liefst niet te veel praten met elkaar. Dat is echt. Dat moet echt goed gebeuren. Dan zit er nog iemand boven. Die zit op de iPad. Dus die houdt ook de zeevogels bij. Dus ik zie een...
Een boobie.
Dat die boobie zo ver weg. Hij is aan het jagen. Hij zit op zee. Hij vliegt. Die noteren we ook. Maar als we dolfijnen zien... Dan zetten we of walvissen. Dan moeten we een trekking aanzetten. Van nu begint de trekking. En dan varen, proberen we mee te varen met de, bijvoorbeeld de potvissen of de dolfijnen.
Is het niet vaak zo dat dolfijnen met jou meevaren?
Ja, ja, dat is ook eigenlijk zo. We letten meer op de potvissen. En we hadden het vorige keer ook. We hadden potvissen. Ineens zaten de dolfijnen voor de boot. Ja. Dus dat is vaker zo. Want ze zijn zo snel. En die zeilboot is zo traag.
Ik hoorde het laatste verhaal. Vond ik zo prachtig. Van iemand die... elke dag met een snelferry naar onder eiland toe ging. Dus het is niet hier in deze buurt. En opeens de kapitein van die snelferry zei van let op de hekgolf. En daar waren dus moederdolfijnen, waren hun jongen aan het leren om over die hekgolf heen te springen.
Dat is mooi, hè?
Ja, supermooi.
En het was elke dag. En elke dag zaten ze waren ze aan het wachten tot die boot. Ze wisten dus op welk moment die boot langskwam. En elke dag zagen ze dus de verbeteringen bij de jongen van oh ja, nu kunnen ze het weer beter.
Ja, die dieren zijn super intelligent. Dus dat is
zo waanzinnig.
En nu het over kalfjes hebt, dit is ook echt wel een geboortegrond hier rondom Bonaire. We hadden potvissen met klein, nou ja klein, het zijn wel kalfjes, maar die zijn dan nog steeds meters lang. Dolfijnen, we hebben natuurlijk een gedeeltelijke geboorte gezien, die Indy heeft gefotografeerd.
Gezien zelfs?
Ja, dat was wel heel uniek hoor. Dat zag je zelden. Dat werd
maar daar ga je dus wel het water in.
Ja, maar dat was niet tijdens onze expeditie. Okay. Dat was toevallig bij een duik. Ja. En, want er waren veel baitballs de laatste tijd hier. Dus we waren aan het duiken. Toen kwam de groep dolfijnen langs.
Voor de mensen die niet weten, wat is een baitball?
Een hele grote groep vissen.
Gewoon een bal, met vissen. Die vissen blijven bij elkaar.
Ja, dat is gewoon heel mooi om tussen te duiken en te bekijken. Toen kwam er de groep dolfijnen langs. En ja, Indy zat precies op de juiste plek. En die zag dus...
Indy is jullie zoon.
Ja, is onze zoon. En die zag de gedeeltelijke bevalling. Ja, we hebben het allemaal alle drie gezien, maar hij kon het vastleggen. Dus dan hebben we gezien...
Heeft hij ook gefilmd of heeft hij alleen foto's?
Nee, alleen een foto. Ja.
Zo was het waren.
Precies, ja. Dus toen hadden we bewijs, want we dachten al steeds van... Nou ja, Bonaire is volgens ons een kraamkamer. Nou, we hebben de bottelnoos nu gezien met een gedeeltelijke bevalling. We hebben de potvissen gezien met kleintjes. We hebben de pentropical spotted dolphins gezien met kleintjes. Dus dat is nu wel duidelijk dat dat inderdaad zo is. Nou, voor ons is het nu van belang om dat onderzoek dan te blijven doen, zodat we ook goed inzicht krijgen in de bewegingen van die dieren. Ja, voor dolfijnen is dat wat lastig, want die leggen gewoon hele grote afstanden af. Maar het zou heel interessant zijn om te kijken van wat doet die groep potvissen nou? En dat we die data met elkaar gaan vergelijken om te kijken van hoe kunnen we dat nou het beste gaan beschermen? Want het is een sanctuary. Okay, ja. En wat doen we dan als sanctuary?
Ik kan net zeggen, een reden extra om te zorgen dat de zee schoon blijft.
Precies. Ja.
Maar die potvissen, zeg je, dat zijn meer dieper zwemmende beesten.
Ja, ze jagen heel diep. Dus daar hebben ze diep water nodig.
Nou weet ik dat ten noorden van Klein Bonaire begint eigenlijk een trog, toch? Het wordt er heel diep.
Ja,
is dat ook waar je ze tegenkomt?
Ook. De potvissen niet. We hebben daar wel andere, de bright whale, de pilot whales. Nou, die hebben we zeker daar gezien. Dus er zit meer. Er zijn meerdere plekken waar ze zwemmen. Maar dat proberen we dus nu uit te zoeken. Ja. We fotograferen dus ook echt de staarten en de vinnen. De staarten van de walvissen en de vinnen van de dolfijnen. Want nu hebben we 8 weken geleden al een expeditie. Daar hebben we gefotografeerd. Nu hebben we gefotografeerd. Daar zaten niet dezelfde bij.
Nou, die staarten, daar kun je ze aan herkennen.
Ja,
hè? Je
weet gewoon, daar zitten
dat is een vingerafdruk.
Een vingerafdruk op je staart.
Ja.
Dus, dus volgend jaar gaan we weer. Het is nu eventjes, het waait nu gewoon te hard. Want je moet echt wel vlak weer hebben om uit te kunnen varen. En om ze goed te kunnen zien. We hebben nog de Cuvier's Beaked Whale gezien. Dat is echt zeldzaam dat je die ziet. Maar dan moet het water echt vlak zijn, anders hadden we ze nooit gezien. En er was iemand mee die had observatietechnieken gestudeerd. Dus die heeft ze ook gespot. Dus dat was echt heel, heel knap van hem.
Ja, dat was heel fijn dat dat gezien werd. Want die zijn heel zeldzaam. Ja, ja. Zeldzaam. Ja.
En die zie je bijna nooit. De blow is heel laag. Ja. En het water is hier best wel lastig.
Wij
hebben echt geluk gehad
met
onze twee expedities dat het water vlak was. Want meestal is het wel flinke golfslag.
Nou zit ik wel vaak in zo'n klein vliegtuigje. Zo'n propellervliegtuigje, weet je wel. Dat gaat met de snelheid van geur naar Curaçao. En dan zit je vrij laag. Dan kijk je naar beneden. Maar ik heb nog nooit iets gezien.
Ik
dat
wel.
Dat
was echt heel gaaf. Oh, wow. Want dat was walvissen. En althans, ik heb mij dat laten vertellen door de piloot. En was Divi, was een van de laatste vluchten. Toen vlogen ze nog niet met z'n tweeën. Dus dat was denk ik om 4:30 of zo. En hij ging rondjes maken. En hij ging ook wat later. En hij voor de help hebben. En dat was één meneer. En die vond dat niet zo leuk. Want die had waarschijnlijk haast. Het was vrijdag, wilde naar zijn vrouw. Ik weet het niet. En wij zaten natuurlijk met z'n allen echt helemaal. Ah, kijk dan. Oh, oh. En dat was echt zeg maar in het midden kleintjes. En daaromheen denk ik. Want ik heb er echt geen verstand van de mama's. En daaromheen. Het was echt een. Dat was zo gaaf. Maar de piloot van Divi zei ook dat hij dat zelf ook nog nooit had gezien. Dus die was zelf ook helemaal in awe.
Die wilde het zelf ook zien.
Oh, die wilde het gewoon zelf zien. En iedereen was bezig tot nog eens tot tijd van de Blackberries en kijken of er dan wat lukt. En nog een, maar het was echt wel super gaaf. Maar het is voor mij de enige keer inderdaad. Want ik ben altijd oplettend.
Dus het komt wel voor.
Het komt dus voor.
Dan ga ik toch weer met mijn neus tegen het ruitje dan de volgende keer.
Ja, ga maar met het ruitje. Ja, wie weet. Ja. Wie weet. Mag ik wat vragen? Blue Defender, daar hebben we het elke keer over. Maar vanuit wie of welke organisatie, of het is een organisatie aan zich. Hoe werkt dat?
Ja, het is een organisatie aan zich. We zijn een stichting. We hebben zelf de stichting opgezet. En dat is het eigenlijk.
Ja, maar jij bent nu fulltime Blue Defender, want die werkt
niet over. Nee, dat gaat niet. Nee. Dus we doen dit naast ons werk. We werken alleen maar vrijwilligers. We zijn volledig afhankelijk van fondsen. En alles gaat gewoon in zorgen dat we de expedities kunnen doen. Dus het eerste jaar zijn we vooral bezig geweest met de stichting opzetten. De benodigde apparatuur. We hebben een hydrofoon aan boord. Daar kunnen we ook de dieren mee opsporen.
Dus een hydrofoon, kun je ze bellen?
Ja, dan bellen we ze even op. Nee, kom dat maar. Nee, dan hangen we in het water. En dan kan je ook, die reikt ver. Dus dan kan je het geluid onder water.
Oh, dan kun je hem horen.
Kan je hem horen, ja. Dus we hebben ook geluiden van de potvis opgenomen. Dat is ook superleuk om te laten horen. En met de stichting willen we verder uitbreiden. Kijk, we zijn natuurlijk een hele jonge organisatie. Dus het eerste jaar was de opzet. Nou, we hebben nu dit jaar dan onze eerste twee expedities gedaan. Ik vind dat ze heel succesvol zijn geweest. Want we hebben toch echt best wel veel gezien. Hè? Pilot whales, bright whales, potvissen. Dus het zwemt er allemaal wel. Nu moeten we zorgen dat we weer voldoende middelen krijgen.
We hebben een drummer.
We hebben een drummer in de hout. Om volgend jaar onze expedities te kunnen blijven doen. En de vraag vanuit de andere onderzoeksorganisaties was ook wel van zorg ervoor dat je het dus echt goed verspreidt. Dus het idee, wat we heel graag willen, is eigenlijk iedere maand gewoon wel een keer dat moment van peilen kunnen doen.
Ja.
Maar daar is geld voor nodig en we zijn een stichting.
En wat willen jullie uiteindelijk met de gegevens gaan doen? Wat is de bedoeling daarvan?
Ja, opschrijven?
Nee, we zijn natuurlijk geen wetenschappers. Dus dat delen we met andere onderzoeksorganisaties en wetenschappers die dat helemaal volledig kunnen analyseren. Want het uiteindelijke doel is dat we voor het hele Caribische gebied, de Wereld Natuurfonds is daar ook mee bezig, een soort map kunnen maken van dit is waar de dieren zich bevinden en bewegen. En tussen bewegen. Zodat we kunnen kijken van wat is nou een goede manier om ze te beschermen. Want er is bijvoorbeeld heel veel scheepvaart. Stel je nou voor, er is precies een scheepvaartroute dwars door zo'n migratieroute van de walvissen. Dan zou je met overheden kunnen praten van hoe kunnen we het nou anders doen. Dus dat is het doel eigenlijk.
Maar het feit dat jullie nu al hebben ontdekt dat dit gebied in feite een kraamkamer van alle mogelijke verschillende zeezoeten, was dat bekend?
Nou, dat vraag ik me een beetje af. Toen wij ons zijn gaan verdiepen dus in de data, bleek dus dat deze data best wel heel erg verouderd was. En toen werd er ook tegen ons gezegd, dit gebied is best wel een soort black box. Dus als jullie onderzoek willen doen, heel graag. En het is mede een black box, omdat de zee niet al te makkelijk is. Dus dat houdt je ook soms een beetje tegen.
Ja.
En, je moet echt zeebenen hebben en van zee houden. En, we hebben regelmatig al gehad dat mensen ook inderdaad flink zeeziek werden. Ja, dat hoort erbij.
Meerdere mensen.
Hoe groot is de boot die jullie gebruiken?
Het is een 46, het is de Maxime. Het is een Bonaire Yacht Charles. Ja, op de 46, dat is een meter of 16.
Dus het is een flinke boot.
Het is een flinke boot, ja. We zijn met z'n achten vaak aan boord, 8, 9 personen. Dus dan, daar redden we het prima mee.
Maar je gaat dan wel lekker op en neer.
Ja.
Je gaat flink op en neer, ja.
Dus we hebben altijd een reservepersoon ook bij, want er wordt er altijd wel één of twee zeeziek. En dat kan dagen duren, het kan dan een paar uurtjes zijn. Ja. Laatst was het een paar uur, die had echt gewoon geluk eigenlijk. Dus dat, maar vaak duurt het langer.
Ja, maar goed, hoe lang zit je op die boot per keer?
Nou,
vijf dagen.
We beginnen half
echt
zeven.
Vijf dagen. Dus gewoon, maar je komt niet terug naar het eiland. Je gaat gewoon 5 dagen op open zee.
Nee, we starten zeg maar om 6:30 bij Plaza. Dan varen we door tot een uur of 5:30, 6. En dan, dan zitten we bijvoorbeeld bij Pink Beach. Hebben we nu overnacht. En twee nachten
wel,
beslag
wel bij.
We gaan wel steeds terug. Ja, wel terug de haven in. Ja. Of nou, niet de haven in, maar naar land. Want het is niet nodig om. Het is gewoon niet nodig om zo ver uit de kust te gaan. Want je vaart best snel. En we zaten op de grens van Bonaire, Curaçao. Ja, veel meer verder hoeven wij nu ook niet. Dus dat is niet nodig. En dan kan iedereen gewoon lekker slapen en 's ochtends weer fris zijn. Want het kijken is echt, dat is best zwaar.
Ja, dat geloof ik best wel. Als je de hele dag alleen maar aan het turen bent.
Ja, het is 2 uur. Ja, ik denk dat je 2 of 3 keer per dag doet. Je bent echt wel even bezig, ja.
Ja, we hebben 3 shifts. Dus je doet spotten, je doet de iPad. En natuurlijk ook, ja, je moet ook eten gekookt worden. En de boot moet schoon. Dat hoort er allemaal bij. Dus het is gewoon echt werken. En dat doe je de hele dag door. We hebben in het verleden wel eens een keer geprobeerd door te varen. Maar dan merk je dus gewoon dat eigenlijk voor mensen te zwaar is. Want dan moet je ook die nachtdiensten door.
Ja.
Om op de boot te letten. En dan is de kans op zeeziekte toch wel heel erg groot bij veel mensen. Ja. Dus hebben we gedacht van, nou, dat doen we niet. 'S Avonds wel aan de boei. Hè, we doen dat in overleg met Stinapa. We stippelen onze route uit. We mogen dan aan boeien liggen. En dan heeft iedereen 's nachts gewoon een beetje rust. En de volgende dag weer door.
Ja, maar je gaat natuurlijk wel, je zei zelf al, je gaat vooral als de zee een beetje rustig is.
Dat probeer
dat
je, maar ja.
We kunnen het niet plannen. Dat is een beetje jammer.
Nee.
Dus we zeggen nu, want we moeten ook met de planning van meneer Yardcharters. We willen nu graag september, oktober, november 3 grote doen. Maar ja, het is de rustigste tijd. Maar ja, dan maar hopen dat als we nu 2 weken later hadden geweest, hadden we harde wind gehad.
Nou, gelukkig zijn er ook niet al te veel toeristen op dat moment. Die natuurlijk ook in je vaarwater kunnen zitten, letterlijk en figuurlijk.
Nou, maar eigenlijk zie je daar helemaal niemand.
Dus te ver van
vissers,
het
eiland af. Ja,
maar ik bedoel, die je boot willen huren.
Ja, precies.
Ja, precies. Ja.
Ja, ze hebben genoeg boten, dus ze hebben ruimte genoeg.
Okay.
Dus dat komt wel goed.
Ik vind het vrij uniek wat jullie aan het doen zijn. Hoe uniek zijn jullie? Hoeveel van dit soort organisaties zijn er die dit soort spottingen doen?
Hier op het eiland
nee,
niet.
Nee, gewoon wereldwijd.
Maar wereldwijd. Ja, dat komt wel voor. Hè.
Ja, zeker wel.
In de wider Caribbean, dus op Martinique en Guadeloupe zijn mensen heel erg actief. Aruba, is er ook een mevrouw actief?
Ja.
Curaçao weet ik niet, eerlijk gezegd.
Nee. Dus het gebeurt behoorlijk. Nou, voor ons gebeurt het behoorlijk veel omdat we er natuurlijk in zitten. Ja. Dus we denken dat iedereen het doet. Maar dat is niet zo. Dus dat,
gelukkig maar voor jullie.
Nee, precies.
Ja.
Maar die, even terug naar die pinguïns.
Ja.
Valt dat ook nog onder jullie Blue Defender activiteiten? Of was je gewoon lekker op vakantie?
Nee, het is vakantie dan.
Oh, okay.
Nee, het stopt hier wel buiten de grens van Bonaire, stopt het dan wel.
Oh, okay.
Okay, ja. Voor je werk ga je dus de dolfijnen spotten en in je vakantie ga je dan de pinguïn spotten.
Ja.
Ja. Je moet een beetje in de sfeer blijven natuurlijk.
Ja, dat klopt.
Nee, maar je wil gewoon een keer wat anders spotten, denk ik. Als je op een gegeven moment 5 van die walvis hebt gezien, dan weet je het wel. Je wil, nou, een pinguïn.
Ja.
Ik snap dat wel. Maar hoe ben je op het idee gekomen om deze stichting te beginnen?
Nou, wat Cor al zei eigenlijk, vanwege 4 jaar geleden denk ik, 3, 4 jaar geleden hebben we toen 14 dagen, 15 dagen op water gezeten. Ook deze expedities gedaan. Ja, en dat, we hebben niet gelijk toen we terugkwamen gedacht, dit gaan we beginnen. Dat is eigenlijk veel later gekomen. Toen dachten we, ja, eigenlijk kunnen we dit ook wel. We hebben vrienden, die hebben een boot. We moeten alleen geld zien te regelen. Nou, we hadden contacten met WNF, omdat ik er ook voor fotografeerde. En toen kwam Dierenlot. En ja, toen kon het eigenlijk wel. Ik heb natuurlijk camera's, dus die hoef je ook niet direct aan te schaffen.
Ja.
Dus dat, en zo, ik denk, nou, laten we maar gewoon gaan doen.
Dus
zien het wel.
Eigenlijk komt het alleen maar neer op, de boot zeilt. Dus die heeft ook geen motor nodig, ook geen brandstof.
Ja, jawel, veel.
Ja, toch wel?
Ja, nu alleen maar motor. Nu brandt het, of nu woeit het? Waait het niet?
Woeit het niet.
Dus toen hadden we echt wel de motor nodig.
Ja, goed, en als je achter een walvis aangaat, moet je denk ik sowieso op de motor gaan. Want die gaat...
Het liefste niet.
Ja, het liefste zeilend.
Nee, zeilend is het beste.
Dan
heb je de minste verstoring. Ja. Want het is wel echt de bedoeling dat we... Het welzijn van het dier staat voorop. Dus we houden wel een flinke afstand ervan. En de bedoeling is dus die staart fotograferen. Dat is dus best wel lastig. Dus vaak moet je hem echt wel een tijdje volgen. En wil je dichterbij komen, is op zeilen het beste.
Ja.
Een potvis duikt 40 minuten. Dus als je hem een keer mist, dan moet je weer 40 minuten wachten.
Ja.
Max 40 minuten. Dus, maar goed. Dat is geen straf voor.
In de toekomst een elektroboot?
Ja, dat zei iemand ook op de boot. Ja, kan ook nog wel iets zijn, ja. Maar goed, ja. Het is voor later.
Een stiller bootje.
Ja. Een stille boot, dat zou heel fijn zijn, ja.
Als er nou iemand is die zegt van, nou, dit vind ik fantastisch. Deze stichting draag ik een warm hart toe. Die wil ik wel wat geven. Doen jullie daaraan?
Nou, dat is heel toevallig, Michiel. Kijk, ik heb 5 boeken.
Je hebt 5 boeken?
Deze niet gesigneerd. Wordt gesigneerd, ik lever hem bij de personen af. Hij is alleen iets duurder dan in de winkel. Deze is $250. Maar Stichting Dierenlot verdubbelt het dan.
Oh,
dus
wow.
We hebben er maar 5. En die zeggen, dan doen wij de $250 bovenop.
5 gesigneerde fotoboeken.
Ja.
Wind, Water and Waves.
Ja.
Heb je geschreven samen met...
Nou, ik heb gefotografeerd en Saskia Vermeer heeft alles geschreven. Ja, als ik ga schrijven, dan heb je 3 blaadjes en dan is het boek klaar.
Maar vol foto's. Want als hij gaat fotograferen, dan is het niet uitgeluld.
Hoe gaat het met het boek trouwens? Wordt het nog een tweede druk of niet?
Dat wil ze heel graag.
Ja, ja. Ik vind het een prachtig boek.
Het is prachtig. En ik zit nu te denken... want volgens mij is de tijd nu weer voor kerstcadeaus. Ja, maar ook absoluut. Voor bedrijven.
Ja.
Ik kan me dus voorstellen dat als je ergens...
Het is een hoop geld.
Natuurlijk, het is heel veel geld. Maar op het moment dat ik ergens in een mooi kantoor zit te wachten... omdat toch altijd iedereen te laat is. Moet je altijd even wachten. Kopje koffie, nou, doe maar flesje water. En er ligt dan zo'n prachtig boek. En als je dan ook nog eens gehoord hebt dat het boek, weet je, ten eerste een prachtig boek is, maar ook nog heel veel bijdraagt aan zo'n hele mooie stichting. Dan vind ik dat dit bij deze dan, ik weet niet wie er allemaal luistert. Maar goed, Angelica is net weg. Het is ook zo'n organisatie dat ik denk, nou, prachtig.
Zo'n boek moet je hebben liggen dan.
Zo'n boek vind ik
waar moet je
dan
zijn, als we daar belangstelling voor hebben?
Nou, dat kan gemaild worden naar info@bluedefenders.org. Of gewoon even appen op 777-4567.
Je hebt het idee van dat als je die nummers zegt dat de mensen dat gaan
houden? Ja, 777-4567 is echt heel makkelijk.
En anders kan het altijd via onze social. Want daar hebben we een post van gemaakt ook. Inderdaad als kerstactie.
Ja,
doe een boek voor het goede doel. Dus ze kunnen ook op onze social kijken. Ja, Blue Defenders.
Typ gewoon Blue Defenders in op je Facebook of je Insta.
Ja, het is prachtig. Ik zie het hier op tafel liggen en ik hou van mooie boeken en mooie prints. Het is een prachtig boek. Het ziet er mooi uit.
En ik heb het al, maar ik zou het zo nog een keer kopen als het nu ook op glossy paper komt.
Oké, okay, en dan...
Komt gewoon nog een keer.
Okay. Kijk, we hebben al een geïnteresseerd hoor. Die vraagt even of hij het boek mag zien.
Kijk, dit is zo. Gaat dat hier?
Dat is Jan. Dat is Jan. Die zit ook echt in de slappe was, jongen. Dat wil je niet weten. Dus die wil hem vast hebben. Ik denk dat ik weer een plaatje ga draaien. How about that? Ik heb hier de nieuwe single van Martin Garrix.
Zullen we iets even afscheid nemen?
Maar dan nemen we afscheid met het plaatje. En het plaatje heet I Told You So. En dan nemen we
hartstikke bedankt dat je langskwamen.
Dank voor de uitnodiging.
Dank dat we mochten komen.
Ja, terugkomen altijd.
Doen we.
Ja, en neem de volgende keer dan die opname van die walvissen. Want dit is radio. Kijk, foto's van walvissen, daar kunnen we niet zoveel. Maar een mooie opname.
Ja, goed idee. Doen we de volgende keer.
Dat we die kunnen draaien. Ja. Dat is, dat
goed
is leuk.
Plan.
Is dat leuk? Ja, is dat leuk? Ik zeg dat is leuk. Dan maak ik er een houseplaat van.
Nog leuker.
Ja. Ik ben hier nou toch, weet je wel.
Deel.
Goed. De nieuwe single van Martin Garrix samen met Jax. En hij heet I Told You So.
Something in my body. Something that's in my soul.
Martin Garrix samen met ene Jax die dat dan zingt. Told You So heet de plaat en ongetwijfeld weer een dikke dance hit voor op de vloer. Judith, we hadden alweer een menu.
Ja, ik zei toch net al, ik heb gewoon trek en mijn maag die rommelt. En ik zie hier allemaal mensen, ik zie allerlei leuke bordjes voorbij schuiven.
Ja, hartstikke lekker eten voorbij, inderdaad.
Dus
maar
dat.
Nog even volhouden.
Ja,
nog even volhouden.
Vol.
Over
ik
een half uurtje
vol.
Mogen we. Het is helemaal goed. Het is echt feest hier bij de Cooper Comedy. En ik heb er wel zin aan. Ik denk dat ik zo meteen gewoon wel weer een broodje tonijnsalade ga nemen. Dat vind ik
was het lekker vorige week?
Ja, dat was echt helemaal top.
Is hij gewoon verslaafd aan.
Ja,
okay.
Ik wil echt tonijn. Nu ze er nog zijn, hè?
Ja,
ik ze nog op.
Dat is waar.
En als ze er straks niet meer zijn, ja, dan is het jammer. Ja,
wat had jij, Michiel, vorige week? Kan je het nog herinneren? Of Martijn?
Nee,
sorry.
Martijn.
Ik had rap met... ik had een pittige kip.
Het zag er goed uit. Ja, mijn soepje was ook heel
Nee, ik had uit elkaar geplukt varkensvlees.
Ah.
Met heel veel mozzarella.
Geplukt, dat klinkt ook weer... Jeetje.
Goed. En dat was een gezond varken.
Ja, ik weet het.
Een gezond varken, niet van Lagoon. Gezond varken, niet van Lagoon.
Oh, ik hoor een bruggetje.
Ja. Dat bedoel ik.
Vertel eens meer over het bruggetje.
Nou, het is weer de nodige gebeurd van de week over ons...
Met de landfill bij Lagoen.
Bij de landfill bij Lagoen. En vooral ook in de Eilandsraad is er heel veel gebeurd. Rondom de Eilandsraad.
Ja, iedereen is aan het ruzien, probeert zijn eigen straatje schoon te vegen. En ondertussen doet eigenlijk geen hond wat aan de Lagoen, volgens mij. Of wel?
Jan, wat...
Jan Verbeek zit hier en die is van Pro Lagoen. Voorzitter, geloof ik zelfs.
Ja, woordvoerder, laten we het aanhouden.
Woordvoerder, ja. Voorzitter, schatbewaarder, weet ik wat. Maar vooral groot snuiver van de lucht.
Ja, precies. Ja. Helaas wel. Nou, het valt gelukkig de laatste 2 weken mee. Ik ben zelf sinds 2 weken weer thuis. We vonden het niet zo heel prettig met de gedachte dat er nog steeds rook langs zou kunnen komen. Ja, er is inderdaad de afgelopen weken wel wat gebeurd. Hè. In de plaatstreding is in gang gezet. Dat loopt. En wij vinden het jammer om dan te horen dat het bestuurscollege de tijd en energie gaat besteden aan in bezwaar gaan daartegen. Denk ja, er zijn genoeg uitdagingen waar we ons op kunnen richten. Laten we de samenwerking vooral opzoeken.
Laat ik eventjes een kleine samenvatting geven voor de mensen die het... volgens mij weet iedereen op Bonaire waar we bezig zijn. Maar de plaatsstelling betekent dus dat de waarnemend rijksvertegenwoordiger heeft gezegd van alles wat met Lagoen en met Seribon te maken heeft, dat valt nu vanaf nu onder mijn verantwoording.
Ja, ja, Lagoen is dus de vuilstort, zullen we maar zeggen, ja. de landfill. En daar is het gewoon één grote giftige bende waar een heleboel ligt wat er niet zou horen te liggen.
Een van de grootste giftplekken binnen de staat Nederland.
Zeg maar de grootste, denk ik wel.
Nou... Dus in Nederland kent, tot mijn schrik zag ik dat, 600.000 verschillende plekken met gif.
Oh.
Dus zo bijzonder is het niet. Maar wij op zo'n klein eiland is het wel... goed, er lekt zwaar metalen naar de zeewater toe, al dat soort zaken. Maar in ieder geval, Jan Helmond, de waarnemend rijksvertegenwoordiger, is degene die nu de verantwoordelijkheid heeft. En daar is de politiek heel erg boos over. En ik heb het gevoel, de rest van het eiland niet.
Ja, dat is wel een mooie samenvatting inderdaad. Want, ja, wij houden ook natuurlijk de media en de social media bij. Wij hebben meerdere columns langs zien komen van mensen die ook wel een genuanceerde mening hebben over de situatie. En daar zien we toch wel dat de meeste mensen zeggen, ja, 25 jaar lang is daar afval opgestapeld. En meerdere bestuurscolleges hebben al gezegd dat ze er iets aan gaan doen. Nou ja, dan is het denk ik toch wel een keer tijd dat er ingegrepen gaat worden. Want je kunt niet het probleem voor je uit blijven schuiven en blijven roepen dat je het gaat oplossen. De mensen bij Lagoen, die ademen gewoon, ook al is er geen brand, dag in dag uit giftige stoffen in. En dat is denk ik hetgene waar we ons mee bezig moeten houden. En niet met de discussie van ja, is de rijksvertegenwoordiger wel degene die het nu over zou moeten nemen, of dat de Eilandsraad de rijksvertegenwoordiger ter verantwoording roept. Ze hadden volgens mij niet helemaal verdiept in hoe het staatsrechtelijk in elkaar zit.
Nee, om even uit te leggen wat er gebeurd is. De Eilandsraad wilde informatie hebben van de rijksvertegenwoordiger van wat is nou precies aan de hand. Toen heeft de rijksvertegenwoordiger gezegd, jongens, ik wil best langskomen, maar dan achter gesloten deuren informeren, want er is een rechtszaak bezig. Dus ik kan in openbaar dat niet vertellen. Logisch. Want dat wordt tegen mij gebruikt in de rechtszaak.
Ja.
Logisch. En toen heeft de Eilandsraad een brief naar de rijksvertegenwoordiger gestuurd met van, wij sommeren u om verantwoording af te komen leggen bij de Eilandsraad. Ja. Waarop de rijksvertegenwoordiger terug zei, Jan Helmond terug zei van, jongens, ik moet maar aan één iemand verantwoording afleggen, en dat is de koning.
Ja. Ja, volgens mij de minister.
Ja, goed, maar ik maak het even iets mooier.
Ja, je trekt de lijn meteen door.
Ja, overdrijven maakt duidelijk.
Ja, nee, inderdaad. Ja, dat was wel een apart verhaal inderdaad. En wij zien dat van een afstandje. En dan denken wij eigenlijk van, joh, wij delen dat soort dingen in onze groepen binnen het bestuur. En eigenlijk is onze conclusie altijd van, ja, het gaat weer over de politiek. En het gaat niet over de mensen waar het over zou moeten gaan. En er wordt over die mensen gesproken in beperkte mate, maar er wordt ook weer niet met die mensen gesproken.
Nee, en zelfs degene die zei van, jongens, eigenlijk vind ik die hele rechtszaak, wat het bestuurscollege gaat doen, onzin. Namelijk Wout van MPB.
Ja.
die zei van ja, dat moeten we in het belang van de burgers niet doen. Nee. Maar die komt daarna met van ja, we moeten een commissie samenstellen met waar de gezaghebber de leiding van heeft. En die heeft veel overleg dan met de Rijksvertegenwoordiger. Ik denk van, dan heb je het toch weer niet begrepen.
Nee, ja, ik ben een groot voorstander van dat Bonaire zoveel mogelijk dingen zelf regelt. Maar laten we het probleem oplossen en zorgen dat er daarna een organisatie staat die het afval goed kan regelen. Bonaire regelt ook niet zijn eigen defensie. Hè? Als we aangevallen worden door Venezuela, ben ik blij dat Nederland komt helpen. En dat we niet afhankelijk zijn van de Bonaireaanse strijdkrachten. En zo met nog een paar items binnen dit eiland. Marechaussee, politie. Ook in het ziekenhuis worden bepaalde zaken vanuit Nederland, vanuit Europees Nederland geregeld. En ik bedoel, ik voel me echt een halve Bonaireaan. Ik ben met een hele Bonaireaan getrouwd. Dus ik snap dat het gevoelig ligt. Maar laat de volksgezondheid van die mensen die daar wonen, laat die nou eens een keer op nummer 1 staan. Er zijn mensen die zijn echt ernstig ziek. We hebben deze week op Facebook met toestemming van de moeder een filmpje gedeeld van een kind wat gewoon voortdurend in het ziekenhuis naar het ziekenhuis toe moet. Die de hele tijd zo'n inhalator gebruikt. Het kind is zwaar astmatisch. En zijn broertje ook. Ja, dat is gewoon, ja, ik kan wel janken als ik het zie. Ik heb zelf 2 kleine kinderen. En die mensen, hè, dat moeten we ook even in ons achterhoofd houden, die woonden daar. Hun familie heeft daar al jaren, eeuwen, soms generaties lang grond. Die mensen zijn daar gaan wonen. Die hebben een huis. Die hebben het huis overgenomen van hun ouders. Want je hoort wel eens van, ja, waarom gaan die mensen bij de landfill wonen? Nee, waarom heb je in godsnaam een landfill gebouwd op een plek waar mensen wonen, zonder vergunning, zonder de juiste maatregelen te nemen? We moeten de wereld niet gaan omdraaien. En dat is wat hier wel gebeurt. En nu wordt er heel veel aandacht gegeven aan, we gaan aan de slag met de landfill. We hebben deze week ILT over de vloer gehad op het
ILT
eiland.
ILT staat voor?
Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat zijn de inspecteurs dus van het ministerie van Infrastructuur. We hebben ook een afspraak met hun gehad. Absoluut goede intenties, maar zij zijn wel een inspectie. Dus zij zijn hier nu om te kijken hoe de situatie is. Ze zijn er ook om aan te geven hoe de situatie zou moeten zijn of waar in ieder geval nu allemaal niet aan voldaan wordt. En ze hebben binnen hun rapportage ook heel veel gezegd over het gevaar voor de volksgezondheid. Want milieu en volksgezondheid hangt natuurlijk heel erg samen. Maar zij gaan niet over volksgezondheid. Dus die verantwoordelijkheid en die grote uitdaging, die ligt nog steeds bij het bestuurscollege. Die ligt nog steeds bij OLB. En laat de eilandsraad zich daar eens druk over maken. Laat ze daar eens een spoedzitting over gaan houden, een spoedvergadering. En daar eens vragen over gaan stellen. Wij hebben vanuit onze achterban nog niet gehoord dat ze begonnen zijn met bij de mensen aan de deur kloppen en eens even navragen, goh, wat zijn nou de klachten die jullie hebben? We hebben ook contact gezocht met de huisartsenorganisatie, PC Carib. Ja, die reageert er naar ons toe van, ja, nee, het heeft de aandacht van publieke gezondheid. Maar welke aandacht en welke concrete acties en welke registratie, verzamelen van data. Ik heb er nog niks over gehoord. Nou hebben we dinsdag een afspraak met OLB. En daar zit de programmamanager Duurzaam Afvalbeheer bij. En ook publieke gezondheid. Ik ben heel erg benieuwd wat er dan op de agenda staat. Want dat is toch wel voor ons eindelijk. Ja, bedoel, we hebben ook begrip voor de situatie dat er toen weer brand ontstond. En dat er toen een heleboel dingen gebeurd zijn. Waardoor ook onze deadline van 13 november... Daar hebben we ook wel gezegd, oké, laten we het niet nou heel moeilijk gaan doen. Weet je, dat we daar nog die afspraak niet hebben gehad. We snappen dat er dingen kunnen veranderen. Maar eigenlijk hadden we het niet moeten doen, want de tijd dringt gewoon. Mensen worden ziek. Zijn al ziek.
Jullie zitten heel ernstig te kijken.
Nou ja, ik vind het ook. Ik vind het echt. Ik ben eigenlijk ontzettend aandachtig aan het luisteren. Want ik volg dit natuurlijk zo ook heel veel. Best wel al een aantal weken en tijden. En ja, wat Jan zegt, kijk, mijn indruk, en dat is een persoonlijke mening, is dat er nu eerst heel veel gesteggeld is en waarbij het gaat in mijn beleving om politiek en ego. En ja, wie heeft gefaald en wanneer en hoe komt dat dan? En dan denk ik, oké, ik snap dat echt wel een beetje, maar voor mij is stap 1, wat gaan we dan nu doen? En iemand achteraf het vingertje wijzen, aanspreken, beboeten, weet ik veel. Dat kan, maar dat kan altijd achteraf. Dat hoef je niet nu niet te doen.
De gezondheid gaat voor.
Juist, gezondheid gaat voor. En dan denk ik, oké, net wat Jan zegt, hè, heb je al mensen bijvoorbeeld echt bezocht? Ja, als jij dan bezorgde bestuur bent, heb je inderdaad al gezegd van, joh, ik kom langs. Ja. En hoe is het nou met je dat? Zijn er überhaupt, en dat weten we natuurlijk allemaal niet, maar zijn er plannen om te zeggen, oké, wat daar ligt, dat is één groot drama. Maar we gaan wel iets opzetten waarbij we binnen een half jaar het afval wat we nou eenmaal produceren, al het nieuwe afval, dat gaat bijvoorbeeld op een containerschip en dat gaat het afval ja, het eiland af. Ik noem maar wat.
Ja, daar is
maar
de ILT natuurlijk nu wel mee bezig en ook die programmamanager duurzaam afvalbeheer. Kijk, dat is natuurlijk, je moet die bron weghalen en je moet een nieuwe oplossing vinden voor het afval, want je kunt daar niet blijven bezig blijven, niet blijven storten op dit moment. Het is een beetje gek als je aan de ene kant aan het storten bent op een niet duurzame manier en aan de andere kant proberen bent om die landfill onder controle te krijgen.
Precies.
Maar ja, wat mij echt tegen de borst stuit is dat er daar, als ik het zo hoor, willens en wetens, want Clark Abraham heeft ook in de persconferentie gezegd dat hij aangifte zou gaan doen van een milieudelict. Ik ben ook benieuwd hoe het daarmee staat. Maar dat er dus mensen zijn, directieleden van een Celibon. Er zit een Bonaire holdingmaatschappij boven. Daar zit een OLB wat toezicht zou moeten houden. En die mensen hebben al die jaren niet gedaan wat ze zouden moeten doen. Sorry, dat is gewoon zo. Dat is gewoon de uitkomst van het rapport en de feitelijke situatie. En dat we dan toch niet als eerste gaan zeggen, oké, wat kunnen we nu zo snel mogelijk voor die bewoners doen? Kunnen die bewoners daar nog gedurende dat saneringstraject, kunnen ze daar nog blijven wonen? Kunnen die mensen niet gewoon tijdelijk ergens anders gehuisvest worden?
Ja.
Want die mensen blijven die rotzooi inademen. Ik heb meerdere wetenschappelijke onderzoeken deze week allemaal zitten lezen. En ik ben geen wetenschapper. En ik lees dan vooral eerst even de samenvatting en dan de rest van de bijzonderheden. Meerdere onderzoeken wijzen uit dat het zelfs al niet gezond is om bij een goed beheerde landfill binnen een straal van 1 tot 2 kilometer te wonen. Dan hebben we het over een goed beheerde landfill. Nou, daar kunnen we wel met z'n allen eens zijn dat het hier verre van een goed beheerde landfill is. En daar, dan is het, de radius is eerder 3 tot 5 kilometer waar het veilig begint te worden, dan de straal van 500 meter waarbinnen mensen wonen.
5 kilometer, dan ben je al bijna aan de andere kant van het eiland.
Dan moeten dus heel veel mensen naar andere locaties toe.
Ja.
Jan, gezaghebber, of ik zie de gezaghebber, omdat het nog steeds meer dat waarnemend in mijn hoofd zit. En waarnemend gezaghebber, dat is een soort routine voor me geworden de afgelopen jaren. Wat heeft de Rijksvertegenwoordiger nu gedaan aan concrete stappen om dingen op te lossen?
Ja, wij hebben vorige week ook een afspraak gehad met de Rijksvertegenwoordiger, tenminste met het kantoor van de Rijksvertegenwoordiger, voor een update en ook afspraken te maken over de communicatie. Daarna hebben we ook een persbericht gehad, dat hebben jullie ook gezien volgens mij.
Ja.
Wat ik daar las zijn een aantal ingrepen die volgens mij wellicht al deels door het bestuurscollege / Celibon voor de ingreep door de Rijksvertegenwoordiger voor de in de plaatstreding in gang waren gezet. Wat ik van de ILT heb begrepen is dat ze bezig zijn met beveiliging, met hekwerk, met het wegwerken van asbest, dat is in gang gezet. En biomedisch afval, dat ze daar nu oplossing.
Ja, een slachtafval.
Een slachtafval, ja, ook nog, had ik ook gehoord. Ja.
En de asbest, dat wilde je ook. Van waar zijn speerpunten?
Dat zijn de hoogste prioriteiten. Dat zijn eigenlijk de quick wins als het gaat over de landfill. Maar goed, ja, dan hebben we het dus weer, zie je maar weer. Wij hebben het dus ook wel weer over de landfill en niet over de mensen, over de bewoners. Ja, dat is het automatisme wat erin zit. Dat automatisme wil ik graag de andere kant op zien te duwen.
Maar wanneer is dan, want we hebben het hier dan over, we hebben het over volksgezondheid. Dus dat is misschien in mijn gedachten primair dan toch de openbaar lichaam publieke gezondheid.
Ja.
Maar ook een ministerie van VWS.
Ja, klopt. Ik geloof ook dat de RIVM heeft al een veegmonsters genomen op de grond. Dus ja, daar moeten we even van afwachten wat de uitkomst is. Dus die zijn daar wel bij betrokken. Ik weet niet wat daar de vervolgacties van gaan zijn. Dat gaan we proberen te monitoren en daar duidelijkheid over te krijgen. Dus in mijn optiek, als je 20, 25 jaar lang dat afval opstapelt en mensen dat blijven inademen, dan ga je langetermijn effecten zien. En daar moet je gaan beginnen met monitoren. En je moet een eerste meting gaan doen. En er zijn al zoveel mensen die naar de dokter toe gaan. Maar het punt is ook, als je een persconferentie ziet, volgens mij zei Nina den Heijer dat, of die dame van de publieke gezondheid, van ja, er zijn 10 meldingen bij de huisarts gedaan. Maar dan heb je het over meldingen naar aanleiding van het incident wat er recent heeft plaatsgevonden. Maar welke mensen lopen er structureel bij de huisarts? Welke mensen lopen er bij de longarts? Waar wonen ze? Hoe lang lopen ze er al? Wat zijn de klachten? Zijn er pieken in de klachten als er weer een brand is geweest? Dat soort dingen, daar horen we helemaal niets over. En het grappige is, Hetzelfde is met de emissietest die gedaan zijn, waar de uitslagen ook nooit van gedeeld worden. Die emissies, dat gaat over de lucht die wij inademen. We krijgen alleen het rapport niet te zien. Ja. Dat ja, verbaast mij wel.
Dus dat ook niet met een WOP-verzoek?
Ja, maar ja, sorry dat ik het zeg, maar het is toch van de zotte.
Natuurlijk is het van de zotte, ja. maar hè, we zien natuurlijk heel gauw dat er dingen verborgen worden. Op dit moment op Curaçao is er een vergelijkbaar iets. Er is daar een entomoloog, zeg ik dat goed, die heeft een paar dingen gezegd in het nieuws, in de interviews, over muggen. Die daar overal zijn. En wat het gevolg is voor de volksgezondheid. En die wordt vanuit de overheid gedwongen om de mond te houden.
Ja. Die mag dus niks meer zeggen. Ja. Die op straffen van ontslag mag zij niks meer zeggen.
En die werkt voor de overheid.
Die werkt voor de overheid.
Ja, schaamtevol. Echt waar. Ja, echt kan
dat
niet.
Van, ja, dat onder de hoed probeert te houden.
En ze heeft dus onthuld de uitbraak van dengue. Mm-hmm. En de reden waarom ze dus niks mag zeggen is omdat dat paniek gaat veroorzaken onder de toeristen.
Ja, want er zijn waarschijnlijk al 3 mensen gestorven aan de dengue daar. Ja. En ja, dat willen ze onder de hoed houden, want toerisme, ja, anders komen toeristen niet.
Het toerisme draait natuurlijk net weer lekker op Curaçao, ja, met de toename van de Amerikaanse toeristen. En als die dengue horen, dan blijven ze massaal thuis.
Ja, maar het is hier natuurlijk ook... Ik ben misschien echt ook een nono, want ik heb er werkelijk geen verstand van. Maar ik bedoel, rondje rijden over het eiland. En dit eiland is zo klein. En dan het rapport lezende en inderdaad ook wel af en toe met jou gesproken en geappt. Denk ik van, ja, weet je, ik kan me ook voorstellen dat als je dat daadwerkelijk in het nieuws zou brengen, dat dat ook wat betekent voor onze toeristen. In elk geval voor de oplettende toerist.
Ja, absoluut. Maar ja, dat zijn de gevolgen van je beleid.
Uiteraard.
En dan moet je niet proberen het onder de hoed te houden. Je moet gewoon open zijn. Gewoon duidelijk zijn over wat hier aan de hand is. En je moet het aanpakken. Ja. En vooral dat aanpakken. Het wordt de hele tijd, net zoals ik al zei, we zijn nu al weken zijn we bezig met onze eigen straatjes schoon te vegen. En,
ja, er is nog wat anders wat je schoon kan vegen.
Ja, precies. Er is wel wat anders schoon te vegen ondertussen.
Ja.
Dus dat wil maar niet echt op gang gaan komen.
Nee, ik snap dat die processen dat wel tijd nodig heeft. Hè. Ik bedoel, ik kom zelf ook uit een... ik heb bij grote organisaties gewerkt. Als je dingen wil veranderen, dan kost dat tijd. In het bedrijfsleven ook. En hier is natuurlijk heel veel gebeurd. Directie is vervangen. Interim directie bij Celibon. Ja, nu een overname in de plaatstreding door de Rijksvertegenwoordiger. Dus de hele context verandert. Die mensen moeten ook weer een nieuw team samenstellen. Ik snap het allemaal. Maar als dan publieke gezondheid nog steeds verantwoordelijkheid is van OLB, dan had je daar de afgelopen 10 jaren, ook met die vreselijke uitstoot van die verbrandingsoven, had je daar al lang iets aan kunnen doen. Ik bedoel, die mensen hebben die rotzooi gewoon ingeademd 5 jaar lang. Ik bedoel, hoe moeilijk is het om daar een onderzoek voor in gang te zetten als iedereen erkent dat die oven verkeerd gebruikt is. Dus ja...
Ja, en het zelfs gevaarlijk is als die goed gebruikt wordt.
Ja, precies. Dat is toch het ergste ook, ja.
Maar
ja,
er zouden vragen gesteld worden in de Tweede Kamer. Is het al gebeurd of nog niet?
Ja, dat gaat de 18e gebeuren.
18,
18 december, okay. Raoul White van GroenLinks. Zijn wij mee geholpen door de mensen van Greenpeace, die hier ook laatst aan tafel zaten.
Ja, jij geloofde niet in ze. En ik zei, je moet met ze praten.
Ja, ik geloof wel.
Nee, ik moet even onderbreken, jongens, want we moeten even onze lunch doorgeven.
Oh ja,
ook
ja.
Linde staat hier te wachten met een gezicht van, jongens, kom jullie nog een keer?
Ja. Doen we dat on-air, dat we dat bestellen?
Ja, 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 ja.
Dan wil ik graag een broodje tonijn, maar ik zie ook dat er calamaris is. Mag ik hier erbij? Ik krijg een vriendelijke glimlach.
Je zou eigenlijk, als je dan live iets bestelt, iets heel gezonds moeten bestellen.
Ik wil graag een pakket met spicy chicken.
Ja, maar dan moet ik het daarna een plaatje eruit zeggen. Nee,
aanvassen.
Judith, weet jij het dan?
Ja, ik weet het. Ik ga voor de whole wheat multi-seed bread with tuna salad.
Het is gewoon een broodje met tonijn, dat zei ik net ook.
Stond ook in
het
Nederlands gewoon op de kaart.
Ik had een Engelse kaart, ik kon er ook niks aan doen. Ja, nou ja. Lees voor, niet uit eigen werk.
Goed. Dat
maar goed, ja, zijn we helemaal bij nu? Want die vragen die worden gesteld in de Tweede Kamer. Ik neem aan, het zijn 25 vragen als ik me niet vergis. 15?
Ja, 25. 25, 26 ja, vragen. Ja,
daar zijn ze echt wel even mee bezig.
Ja, ik geloof dat het debat, er is 2 uur voor ingepland. Ik ben blij dat het debat ook gewoon een separaat debat wordt. En dat het niet op één hoop wordt gegooid met andere dingen die over Caribisch Nederland gaan. Want al die onderwerpen verdienen natuurlijk echt aandacht.
Het is een apart debat. En er is ook gevraagd van... Omdat de regering van tevoren antwoord op de vraag moet geven.
Wel zo efficiënt.
Ja, meestal doen ze dat namelijk niet.
Maar dan gaat in ieder geval wel serieuze aandacht opleveren in de Nederlandse pers.
Ja. Dat is de grootste winst, denk ik.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, wij zijn wat dat betreft wel goed bediend door de Nederlandse pers. Ook Telegraaf hebben we natuurlijk gehad. En NRC en Trouw heeft er een artikel aan gewijd. Daar ben je heel blij mee. Maar ja, het leidt nog niet echt tot de acties die we zien. Dus ja, wij wachten dinsdag afspraak met OLB af. Dan hebben we volgende week vrijdag nog afspraak met de Rijksvertegenwoordiger weer voor een update waar zij dan staan en wat hun plan van aanpak zal zijn. Tenminste, ik hoop dat ze daar al zover zijn. En ik hoop dat het bestuurscollege zich nog eens achter de oren krabt en denkt, weet je wat, laten we gaan werken aan oplossingen in plaats van over politieke, dat politieke gebakkelei. We hebben helemaal geen tijd voor, jongens.
Kom je nog wel eens aan gewoon werk toe?
Ja, nou, meestal begin ik om 5:00 ochtends als de kleinste wakker wordt. En dan om 11:00 avonds doe ik mijn laptop dicht. Dus mijn werkdagen op dit moment.
Dat verklaart je kleine oogjes en je iets wat...
Mijn vrouw is ook nog naar Curaçao even voor een weekend. Dus ik zit nu thuis met de twee kids. Ik heb wel even een uurtje oppassen nu om jullie even hier aan tafel te laten zitten.
Ja, André, hartstikke bedankt voor je update. Gedaan, als je weer wat te vertellen hebt, je weet de weg te vinden naar Cuba.
Dat weet ik, zeker.
Dus, hou ons op de hoogte. Wij zijn wel van de duidelijk en openheid. En
de WOP-verzoeken.
En de WOP-verzoeken zijn we ook van. Vinden we mooi. Dus hou ons op de hoogte, zodat wij in ieder geval het eiland op de hoogte kunnen houden van hoe dit verder gaat.
Veel dank.
Per slotverrekening snuift iedereen mee op het eiland. En dat is ook al ruik je het niet, je krijgt het wel binnen.
Je hebt het over de landfill, denk ik.
Ik heb het nog steeds over. Ja, okay.
Maar dat is natuurlijk ook het enge. Dat is het enge, weet je. Het is, die brand is weer voorbij. Als je daar dan weer verder hier denk je daar dan eigenlijk niet meer over na. Maar zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, wij zijn natuurlijk dicht bij de landfill. En je komt daar. En als je daar in de buurt woont. En je komt even op bezoek bij Farid bijvoorbeeld. Nou, de mensen van de ILT zijn ook langs geweest daar ter plaatse. Dat vond ik heel mooi. En dan merk je ook, die mensen ademen het gewoon in. De lucht verandert gewoon als je daar uit de auto stapt. Absoluut.
Helaas, we gaan er een eind aan breien. Nog 2 minuutjes, wat zeg ik? Anderhalve minuut heb ik hier. En we hadden nog zoveel nieuws om te bespreken.
Ik had de hele lijst dat ik van deze week niet hoeven maken.
Onder andere over de belasting en weet ik nu allemaal.
Sorry.
Nee. Jij was gepland verder, maar iedereen was gepland.
Een goede podcast gemaakt over belasting. Kunnen we die nog hier wel even zeggen?
Ja, Martijn. Hey. Ik heb samen met Jaap Kos meester in financieel recht. Laten we dat even melden. Een uur lang gesprek over die belastingplannen 2025. Dat is ondertussen alweer enigszins achterhaald, omdat de politieke werkelijkheid weer veranderd is. Maar daar gaan we waarschijnlijk een soort vervolg van maken. Het wordt in ieder geval uitgelegd van waarom het uitgesteld moet worden. Wat volgens Jaap Kost de slechte zaken van dat belastingplan was. Dat daar vooral het kleinbedrijf in Bonaire heel erg door geschaad zou worden. Een klein bedrijf waar de eigenaar meewerkt. En daar zijn er heel veel van op Bonaire. Luister het. Het wordt gewoon wel een heleboel dingen duidelijk.
Het is podcast te vinden op Mega...
MHFM.
Oh ja, MHFM. MHFM Lokaal Nieuws kun je vinden. Die podcast die is niet on-air geweest. Dus die kun je alleen maar op de podcast luisteren. Wij zijn er nu helemaal klaar mee. En we zijn er weg van. Dit was Op de Klippen. Zometeen na 2 uur hoor je Ron Gijzen met de Klaatop 20. Als het goed is. En wij zijn er gewoon volgende week weer. Netjes tussen 12 en 2.
Met
en voor nu...
Wederom een bomvol programma waarschijnlijk.
Zeker weten. Bedankt dat je er was, Jan. En wij zijn er volgende week weer. En wij zeggen
ajootje,
cadeautje.
Iedere zaterdag tussen 12 en 2, Judith, Michiel en Martijn.